Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is dinsdagavond 21 januari 2020 en live vanuit Wageningen is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
De Amsterdamse tramlijn 14 die rijdt vanaf mijn huis via Tim's huis naar het centraal station waar Jonne best vaak komt, is al een tijdje beplakt in Two Cities One Break kleuren. En telkens als hij voorbij komt getingeld, denken we even terug aan die urenkoers die we hadden kunnen kijken als Eurosport tenminste reclamevrij was geweest. Maar ja, geld moet Rolex en een mens moet soms ook plassen, zei mijn oma zalige vroeger al. En eerlijk is eerlijk, tussen alle C-dates door was er nog genoeg te zien. Misschien wel wat te weinig bij de dames, brommen we dan. Want we mogen dan een gouden generatie beleven, al moesten we met zoveel goeds en eremetaal misschien diamanten van maken. Het valt nog niet mee om ze live in actie te zien. Behalve dan bij de echte grote wedstrijden, zoals het WK van afgelopen september, waar na een week vol koers twee conclusies door iedereen werden gedeeld. 1. Het nummer van Yorkshire kwam op naam van Annemiek van Vleuten, die 105 kilometer lang soleerde naar de finishstraat in Harrogate. En 2. Een solo van 105 kilometer hoeft echt niet te betekenen dat je s'avonds te moe bent voor een goed feestje. En iets zegt ons dat daar komend seizoen ook vaak genoeg de reden voor gaat zijn. Welkom bij de Rode Lantaarn voor de wereldkampioen op de weg, tevens drievoudig koloniste van Catan, Annemiek van Vleuten. Welkom Annemiek.
Dankjewel.
Wat leuk dat we hier mogen zijn. Ja, dat bij jouw kacheltje in de huiskamer.
Ja, meer dan welkom.
Ja, behagelijk is het.
Het is heerlijk knus.
Ja.
Echt een heerlijk huisje.
Een heerlijk huisje in Wageningen. Hoe gaat het met je?
Ja, goed. Dankjewel eerst trouwens even voor het opfrissen van mijn geheugen van de afterparty waar jullie ook bij getuigen waren. En dacht, oh ja.
Ja,
dat had ik even weer gedelete uit mijn geheugen.
Nou, volgens mij zijn wij wel wat vroeger afgehaakt. Dus je hoeft niet bang te zijn voor allerhande details. Maar,
Toen ik het ook terugluisterde, vond ik wel dat jullie het geniaal nog behandelden. Jullie zeiden iets van, ja, die van Vleuten, ja, die houdt wel van een feestje. Ja. Ik dacht, oh, ja, het viel mee.
Het klopt wel, toch?
Ja, klopt.
Ja. Ja, nee, ik was keurig gedragen in die podcast.
Het was wel fascinerend, vond ik. Want wij liepen volgens mij s'avonds over straat na jouw grandioze overwinning. En dan heb je soort. Er is tot dan moment een soort enorme afstand natuurlijk tussen de rensters en de fans. En dan ineens loopt iedereen weer door elkaar en kom je in één keer de wereldkampioen tegen in het café. Dat was best wel een rare ervaring, vond ik. Ja. Maar jij hebt het nog lekker laat gemaakt, begreep ik.
Nee, dat viel wel mee eigenlijk.
Ja?
Nee, ik vond me keurig op tijd in bed. Ik ben ook daar op het hoogtepunt bedacht. Ik ga het niet gekker maken.
Ja, wat is op tijd?
Ja, een uurtje of één of zo. Maar voor mij hadden we ook de volgende dag moesten we om 5:30 alweer weg of zo, 's ochtends. Dus we werden heel vroeg
Je had
weg.
Een vlucht te halen.
Ja.
Ja. Echt? Wat verschrikkelijk.
Ja, dat was jammer. Het was wel een beetje jammer. Maar ik heb een hele leuke avond gehad.
Dus, ja, ik kan me voorstellen. Ik vond het ook echt een heerlijk aandoenlijk dorpje of zo. Heel Brits.
Ja.
En ja, een paar lekkere kroegjes. Dus,
ja, en jij reed nog een beetje in goed weer ook.
Ja, zeker.
Het was in ieder geval nog zonnig.
Ja.
Zondag erop was het
heftig. Ja, was wegwezen. Ja. Ja.
Maar waarom moest je dan zo snel weg? Wat is daar het idee van?
Ja, dat is gewoon een vlucht die geboekt wordt door de KMU. En die had een hele vroege vlucht voor ons bedacht. Voor mij komt het ook wel iets later, maar misschien was dit een wat goedkopere vlucht. Of, nee, ik weet het niet.
Kosten nog dus, moeite gespaard bij de KMU, dat is duidelijk.
Nou, het is gewoon, ik krijg gewoon een vlucht geboekt, dus je hebt er gewoon geen keuze in.
Okay.
Dus,
het was niet zo dat je de volgende ochtend ergens moest zijn of zo?
Nee, nou, ik vond zelf, eigenlijk kwam het eigenlijk hartstikke goed uit dat ik vroeg weg moest. Ik vond het wel jammer, mijn moeder heb ik achter moeten laten met mijn oom, want die bleef daar nog. Ik had nog wel graag een taartje willen eten bij Betty's aan het parcours. Maar
Die waren heel lekker.
Daar, door die vroege vlucht kon ik wel s'avonds, had ik wat vrienden geappt. Ik zeg, daar en daar in de kroeg, wie zin heeft en tijd heeft om 8:00 in die kroeg.
Ja.
Dus ik heb zelf een heel leuk feestje hier in Wageningen eigenlijk gevierd. Dus dat was de bonus van de vroege vlucht.
Nou ja, nou, dankjewel KMWU dan.
Ja, daarom.
Ja, heel goed. Hey, hoe staat het leven? We zitten januari. Jij zit natuurlijk vol in training alweer voor het nieuwe seizoen.
Maar ik kan niet wachten tot ik kan koersen.
Ja?
Echt, ik denk het is gewoon nog een maand.
Ja, maar waarom rij je dan de Tour Down Under niet? Want het afgelopen jaar heb je die wel gereden.
Ja, eigenlijk is dat vorig jaar door mijn ploeg, omdat ik vorig jaar geblesseerd was, aangeraden om die eigenlijk niet te gaan rijden. En dat vond ik toen heel lastig om niet naar Australië te gaan. Want ik vind het zo'n relaxte koers, lekker weer. Ja, geen stress, helemaal niet voor mij. De druk ligt bij de Australiërs.
Ja,
een super chille sfeer. En het is ook nog eens lekker om te combineren met wat goede training en goed weer daar.
Een thuiskoers van jouw ploeg.
Ja, dat is leuk. Maar zijn we overtuigd om vorig jaar dan mee te gaan met het trainingskamp van de mannen. Dat beter is qua trainingseffect dan een Tour Down Under rijden.
Mm-hmm.
En als je ook kijkt wat de afstanden daar zijn, zo kort. Dat heb ik eigenlijk, dus mijn les van vorig jaar geweest, dat ik heb gezien dat het niveau wat ik daaruit oppik, zeg maar helemaal met een lange reis die kant op, kan ik beter gewoon hier in Europa eigenlijk trainen en helemaal als ik met die mannen mee kan.
Ja, dat is eigenlijk wel logisch.
Mijn niveau gaat eigenlijk achteruit van zo'n koers. Ja, dat klinkt raar, maar we maken ook, dan zit er een criterium in van 40 kilometer, dag 4. En
dat
eigenlijk
staat echt nergens op natuurlijk.
Nee, het is nee. En ik vind eigenlijk dat onze koersen moeten ook gewoon, mogen wel wat langer zijn in ieder geval. En er hoort geen criterium meer van 40 kilometer.
Nee, daar ga je in ieder geval niet helemaal voor naar de andere kant van de wereld.
Nee,
dat dus snap ik wel.
Ja, en helemaal omdat het vorig jaar zo goed is bevallen met die mannen meer op trainingskamp. Dat ik heb gezien, dat was echt een eye-opener van hoeveel trainingsomvang je eigenlijk daar dan kan doen in verhouding tot wat ik bij een Tour Down Under had gedaan.
Want dat heb je dit jaar weer gedaan. Dus.
Ja, en ben eigenlijk net terug.
Hoe ging het?
Nou, stukken minder afzien dan vorig jaar gelukkig.
Echt waar? Je bent gewoon nog beter geworden eigenlijk. Dat is de conclusie.
Ik heb in ieder geval meer daarvan kunnen genieten en omheen kunnen kijken in plaats van alleen maar naar mijn stuurpen afzien en bang en zijn voor de volgende klim die weer ging komen. Het was nog steeds heel erg veel afzien.
Ja.
Nog steeds
waar was het eigenlijk?
We gingen van Sicilië.
Ja.
Begonnen in Palermo en zijn geëindigd in Bari in Zuid-Italië. Zijn ook overgevaren.
En was je dan de enige vrouw uit de ploeg?
Ja, de enige vrouw. Ja, ik zou ook wel echt de enige die dat wil. Mijn ploeggenoten
niet wil ook.
Mijn ploeggenoten vroegen vorig jaar hoe het was. Ik zei, het was echt gewoon 10 keer zo zwaar onze vrouw als onze Giro. Nou, toen zeiden ze allemaal gelijk van, oké.
Ik ga wel naar Australië.
Ja. Ja. En ze weten ook wel dat ik wat meer ben van omvang trainen.
Ja.
En dat ook wel goed aan kan. En niet iedereen kan zoveel of wil ook zoveel omvang doen.
Ja, maar dat is dan een aantal dagen. En dan rij je gewoon met de mannen mee van Mitchelton.
Ja, het is gewoon volledig een mannen trainingskamp. En ik mag daar
met de hele ploeg ook echt van.
Nee, een deel zit dan in Tour Down Under.
Oh ja, natuurlijk.
En eigenlijk deel wat niet in de Tour Down Under zit, gaat met dat kamp mee. En het is wel heel leuk. Ze gaan de rijders van A naar B.
Ja.
Dus in plaats van dat je makkelijk in een hotel gaat zitten.
En de hele dag de tijden op en neer gaat.
Ja. Nou ja, of de meeste ploegen gaan natuurlijk naar Zuid-Spanje in één hotel. Je zit daar met hele concurrerende peloton in hetzelfde hotel, hetzelfde eten, hetzelfde rondjes te rijden.
Ja.
En mijn ploeg doet echt wel wat meer eigenlijk om een soort etappekoers trainingskamp van te maken. Maar het kost natuurlijk wel veel meer personeel en veel meer tijd en veel meer voorbereiding. Maar je merkt wel dat de sfeer ook echt er veel meer naar is. Dat iedereen wel wat meer losser is.
Ja, wij stellen best wel vaak de vraag als we een gast hebben van voor welke ploeg zou je wel leuk vinden om nou voor te rijden. En best wel vaak komt Mitchelton daaruit.
Ja, best wel goede naam in het peloton.
Zien altijd wel vet uit en zijn best wel ontspannen, maar toch ook wel een beetje die extra mile. En als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, dat klopt wel. Is dat zo? Is de sfeer in de ploeg zo relaxed, maar toch ook wel heel professioneel?
Ja, ik denk dat dat inderdaad wel echt de combi is. En wat wij ook heel erg trekken in deze ploeg, is dat ze net even wat anders doen. Plezier staat net iets meer voorop. Ook iets meer vooruitstreven, denk ik. Ze komen niet vanuit een conservatieve wielerhistorie die ze met zich meedragen, zeg maar.
Mm-hmm.
We deden het altijd zo. Dus ze zijn ook wat meer wetenschappelijk onderlegd wat dat betreft, denk ik. Dat is tegenwoordig bij alle ploegen ook al zo. Maar ze hebben in ieder geval niet dat conservatieve achtergrond van vroeger.
Ja.
Ze kijken het ook al iets meer van iets meer fun en iets meer vanuit plezier presteren misschien.
Ja, ja, daar past een trainingskamp dan natuurlijk goed bij. Dat je daar zo'n avontuurtje van maakt.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook echt de opzet om het voor
en wordt
de
er dan wel rekening met je gehouden in de vorm van of is het gewoon niet lullen, maar gewoon poetsen en meerijden? Of
ja, wat ik eigenlijk wel heel erg fijn vind, is dat ze gewoon echt nul rekening mee houden dat ik ben. De renners vinden het prima dat ik er ben en vinden het ook wel leuk volgens mij. En vind het ook wel ja, ik voel me gewoon hartstikke welkom. Mm-hmm. Maar het is niet dat er ook maar iets rekening wordt gehouden. Ik kan een voorbeeld geven, als we een sanitaire stop hebben, dan gaan ze niet stoppen op een plek dat ze denken dat ik daar ook even makkelijk een paar bomen heb. Dus ja, ik moet me maken dat ik snel ook weer op de fiets zit, want anders ben ik gewoon gelost. Ik ga niet extra lang wachten.
Ja.
Maar dat is eigenlijk ook wel heel fijn, dat ze me gewoon als een van hen behandelen. Ja. Ik ben dus echt een van de renners. En niet, ja. Ik ben niet de vrouw die ook nog eens mee is.
Ja.
Dus dat zou ik een beetje awkward voelen eigenlijk, als je zo speciaal wordt behandeld.
Ja. Ja. En er zijn dan veel je doet dan veel klimmen ook? Want dat is wel een beetje dat gebied ook, toch?
Ja, we hebben in 9 dagen hadden we iets van meer dan 33 kilometer de lucht ingeklommen.
Oké, okay. Ja. Dat is wel stevig.
Ja, dus een dagje met 3000 hoogtemeters, dat voelde als een soort vlakke dag.
En dan kun je die gasten gewoon volgen?
Nou, gewoon zou ik niet willen zeggen. Het is continu buiten mijn comfortzone.
Ja.
Dat is ook al echt de reden dat ik mee ben. Ja. Voor me kwamen er ook veel vragen van of ik die mannen wel even mijn achterwiel had laten zien. Nou, dat is echt geen sprake van.
Ja.
Ik ben by far de zwakste schakel van het gebeuren.
Ja.
Dus ik voorzie het vanuit het allerlaatste wiel.
Is ook wel eens leuk, toch?
Ja, het is
een peloton zich voelt bij jou.
Ja, ja. En ja, en ook misschien wel mijn ploeggenoot als ze met mij meegaan op trainingskamp, hoe het voelt om dan misschien de zwakste te zijn. Ik moet echt alle zeilen bijhouden om hun bij te houden.
Ja.
En vaak ook bergop, zij rijden gewoon harder. Als zij denken, ze gaan iets harder rijden dan rustige duur, dan lig ik echt op de pijnbank.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk ook wel waarom ik met een beetje pijn in mijn buik af en toe daar wel dat trainingskamp weer aan beginnen. Het is continu buiten mijn comfortzone omhoog rijden.
Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is ook. Dat je dat toch, weet je, kan ik het bijhouden en lukt het nog? En heb ik geen slechte dag? Want dat zul je ook wel eens hebben dan.
Ja, helemaal als je van A naar B rijdt, is toch wel vrij lonely. Vorig jaar heel veel alleen moeten rijden. Het bleef wel een auto bij mij.
Ja.
Maar nu kon ik ze wel gewoon echt volgen met een betere voorbereiding.
En welke jongens waren er nog meer bij?
Vorig jaar?
Nee, ja, nu. Dit jaar.
Adam Yates was een andere mee. Jack Hake, dus een beetje klimmers. Maar het is een hele gemixte ploeg. Dus Eduardo Affini, hele goede tijdrijder mee. Dat is toch niet per definitie een klimmer.
Ja.
Maar ook zo'n jongen, daar heb ik het ook gewoon heel moeilijk bij om die te volgen bergop.
Ja. Dat is ook wel een supertalent, toch? Ook.
Ja, maar bijvoorbeeld dus, zeg maar ook de niet-klimmers. Ja, die moeten dan echt rustig duur doen. Dan kan ik goed mee. Maar als ze maar iets gaan bedenken, we gaan even iets harder. We gaan even elkaar testen.
Ja.
Ja, dan lag ik er op de pijnbank.
Ja. En heb je dan nog fut om een beetje met elkaar te praten onderweg? Of kan je alleen nog kun je echt niks meer uitbrengen als je erachteraan rijdt?
Ja, op het begin was het wel door. Ik kon wel prima met ze praten. Maar zodra het bergop ging, was ik stil. Ik zei, jongens, ik ben maar even stil. Ik kon echt geen woord uitbrengen. Als het bergop ging, was het echt mond dicht en alle zeilen bijzetten.
Ja.
En hoe lang heeft het geduurd?
Dat was ook pittig. 5 dagen aan 1 stuk. En dan 1 rustdag en dan nog een blok van 4 dagen.
Oh, ja,
dus in totaal 10 dagen. Ja, iets van ruim 1800 kilometer lopen.
Het mag met recht out of comfort heten.
Ja. Veel mensen zaten een beetje vast op de grote hoeveelheid uren die ik daar heb gemaakt.
Ja.
Zelf denk ik veel meer dat de winst veel meer zat in dat elke keer zo net even harder berg op rijden dan je eigenlijk zelf wil.
Ja. Ja, ja, het zijn wel echte prikkels, zeg maar, die je dan krijgt.
Ja, ja. Kijk dan dat het dan 8 uur is.
Geen grijze uren, zou Dumoulin zeggen.
Nee, weinig grijs.
ja, vet zeg. Maar wel echt heel leuk, toch ook?
Het is een mooie
avontuur. Ja.
Ja, want ik vind ook nog heel leuk. Sicilië, vind ik ook van Italië.
Ja.
Dus,
lekker eten waarschijnlijk s'avonds.
Ja, we hadden gelukkig ook een kok mee, het was supergoed verzorgd. Dus nou, je hoeft dat in principe in Zuid-Italië niet per se. Maar voor de ontbijt is het wel lekker om de kok mee te hebben, moet ik zeggen, in Italië.
Ik wou zeggen, voor het diner is het eigenlijk wel jammer. Ik bedoel, dan zou ik beter lokale restaurantjes opzoeken en zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel lastig voor jullie.
Ja, nou, lokale restaurantjes opzoeken. Mijn dag zag er echt uit. We vertrokken vaak om 8 uur 's ochtends en vaak om 5:30 waren we pas 's avonds terug.
Oh, wow.
En 7:30 was het eten en ongeveer om 9:00 sliep ik al. Zo moe was ik.
Ja. Living the dream.
Ja, dus het was weinig. Ook nog even een restaurant opzoeken, daar heb je weinig zin in. Was je blij dat je gewoon lekker kon aanschuiven.
Ja. En je hebt sowieso al aardig wat kilometers gemaakt, zagen wij rondvliegen op Twitter. Dat was zo'n staartje ging rond met wie de meeste, wat was het, de meeste kilometers sinds kerstmis of zo had gemaakt.
Ja, dat komt dus door dat kamp met die mannen mee, want dat was gewoon extreem qua kilometers.
Ja, maar die mannen stonden er ook niet tussen. Dus er stond Egan Bernal stond bovenaan en dan was jij, zeg maar, degene die met de meeste kilometers.
Ja, zag ik 2 kilometer inderdaad minder.
Ja, 3 kilometer, ja, precies, ja.
Toen baalde je wel of niet?
Ja,
dat je niet nog even die rotonde hebt meegepakt.
Even naar de Albert Heijn en terug, dan was je er al geweest.
Ik stuurde naar mijn trainer, ik zeg, hey, die Bernal, die is gek.
Ja. Ja. Kan nooit dat worden, is helemaal overtraind.
Ja.
Ja. Maar ja, maar dat is niet alleen dat kamp. Dus je hebt al veel meer gedaan dan.
Nou, dat viel wel mee. Ik heb eigenlijk een meer echt goed gast teruggenomen voor dat kamp. Omdat ik ook wel wist dat ik daar wel echt uitgerust aan de start moest gaan staan. Ja. Dus eigenlijk zoveel kilometers niet. Maar het is ook natuurlijk een kwestie. Misschien hebben die andere renners dat allemaal niet op Strava gezet.
Ja, oké. Okay, ja, dat het gewoon niet openbaar is.
Ik moest wel een beetje lachen op het lijstje. Ik dacht, komkommertijd.
Ja. Ja, dat is waar.
Ja, we moeten ook wat, hè. Als wielerliefhebbers.
In januari.
Dat zijn dit de dingen waar je aan vasthoudt.
Elke dag kijken hoe lang het nog is.
Je kan het bagatelliseren, maar Bernal staat wel bekend als een trainingsbeest.
Ja.
Dus als je daar net onder zit, dan heb je natuurlijk gewoon wel debiel veel kilometers gemaakt.
Ja, dat is ook echt zeker wel. Ja. Dat kamp was echt wel dagen 240, 250 kilometer per dag.
Hmm. Hey, en Colombia, hoe was het daar?
Ja, zo leuk dat ik zondag weer terug ga.
Ja.
En eigenlijk zou ik weer naar Tenerife gaan voor de tweede keer. Maar ik vond nu, het viel me zo goed dat ik besloten heb weer terug te gaan.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat Colombia geweldig is. Maar het is ook wel een wonderlijke keus, toch? Voor een renner om naar Colombia te vertrekken.
Ja, zeker.
Wanneer was de vorige keer dat je er was? November, toch? Eind november.
Eind november ben ik weggegaan. Ja, ik ben wel een beetje een renner die graag het voor mezelf leuk houdt.
Ja.
En een van de manieren is dat om ook wat meer van de wereld te zien. Ik geniet ook wel heel erg van andere culturen, andere mensen ontmoeten.
Ja.
En eigenlijk op de fiets is dat eigenlijk een ideale manier. En helemaal eind november, want dan is het is een beetje uren maken op de fiets. Dus of je nou de
ene
het
is eigenlijk weer opnieuw beginnen een beetje, toch?
Ja, nou. Ik hoef dan niet per se een hele gestructureerde omgeving te hebben, wat je precies weet wat je aantreft.
Nee,
en ik kwam gewoon van 4 weken Colombia terug met gevoel alsof ik niet terugkwam van een trainingskamp, maar gewoon van een hele leuke ervaring.
Een actieve vakantie.
Nou, bijna
een
wel.
Een doevakantie.
Ja. Kijk, mensen die zien hoeveel uren ik heb gemaakt, 30 uur per week of meer, die zullen niet zeggen dat dat hun vakantie is.
Ja.
Maar voor mij, ik kijk dan een beetje van of iets heel veel mentale energie eigenlijk kost om je ertoe te zetten. Dat is bijvoorbeeld deze week trainen hier in Nederland voor mij wel. Dat kost mij heel veel energie, mentale punten, zomaar zeggen, om hier mezelf de fiets op te sleuren.
Het is ook echt koud nu.
Maar daar ben ik 4 weken lang zonder geen enkele dag met tegenzin gaan trainen. En dat is voor mij de meeste winst.
Maar was je nou te gast bij Esteban Chaves?
Ja, onder andere.
Dat is natuurlijk een ploeggenoot van jou, van Mitchelton.
Ja. Hij had mij vorig jaar enthousiast gemaakt om naar Colombia te gaan.
Ja.
Ik vond het best spannend, want ik dacht, is het wel veilig? Maar ik heb me er ook, de wegen zijn eigenlijk ook hartstikke goed. Het verkeer is super respectvol naar wielrenners toe.
Mm-hmm.
Ja, af en toe heb je even een stukje gravel ertussendoor, maar
het is ook wel weer mooi.
Dat maakt toch niet uit. Beetje goede banden erop.
Het is heel hip tegenwoordig, heb ik gehoord.
Het is ook een beetje deel van het avontuur.
Waar zat je ergens in Colombia?
Ik heb op 3 plekken eigenlijk gezeten.
Ja.
Begon in Manizales, dat is een stad van 400.000 mensen. En ik heb ook nog dichtbij Medellín gezeten.
Cool.
Maar dan ga je ook makkelijk de echte hoogte in. Wat is het hoogste wat je bent geweest?
Ja, dag 2 ging ik al naar 4.200 meter.
Absurd.
Ja, ben ik gewoon voorbij gereden ook door mountainbikers. Gewoon hobbyisten op een mountainbike in de groep. Ik dacht echt, ik zei tegen hem, wat is dit?
Ja.
Ik snap nu wel dat die Colombianen op hoogte zo goed zijn. Die zijn daar gewoon zo, ik werd er gewoon 3 keer gelost. En die deden gewoon een wheelie naast mij. Gewoon zo iemand die 40 uur werkt en daarnaast af en toe even fietst.
Ja, de postbode, zeg maar.
Ja, tot 2500.
En reed je dan ook in je regenboogtrui?
Ja.
Och. Ja, dan zou ik ook wel een wheelie proberen, hoor.
Dan is die postbode gewoon extra gemotiveerd. Dat snap ik ook wel. Ja.
Hoe lekker als je de wereldkampioen gewoon op je postrondje inhaalt en dan een wheelie doet.
Ja. Maar leuk, zeg. Maar wat leuk. Dus Chaves had je ook uitgenodigd om te komen.
Ja.
Heb je ook met hem getraind ook samen?
Ja.
Of rondjes gereden?
Ja.
Leuk, local guides, altijd goed.
Ja, en ik had een meisje uit peloton, die heeft me de eerste tijd op sleeptouw genomen. En die heeft eigenlijk al heel veel van mij geregeld. En dan zie je ook dat het heel makkelijk is om mensen te leren kennen. En ik heb nu eigenlijk daar zelf eigenlijk best wel goed support network eigenlijk opgebouwd.
Ja.
Dankzij haar ook, omdat zij heel veel mensen daar kende.
Ja.
En dat maakt het voor mij ook niet makkelijk om terug te gaan. Dus,
nice, maar nu ga je echt om te trainen?
Of ga je weer? Ik ook om te trainen, hoor. Ja. Want 30 uur per week fietsen zou ik ook wel trainen willen noemen.
Ja, maar je zit nu natuurlijk in een andere fase van je voorbereiding op het seizoen.
Ja, maar dus nu ga ik meer terug om ook wat meer kwaliteit te doen. Maar ook op hoogte.
Ja.
Dus nu wordt het eigenlijk echt een hoogtestage. Vorige keer was het was ook op hoogte, maar niet per se een hoogtestage. En nu is het wel echt een hoogtestage ter voorbereiding op de voorjaarsklassiekers.
Ja.
En hoe hoog ga je dan zitten?
Ik ga een beetje verplaatsen. Ik begin op 1800. Daarna ga ik naar 2200 meter. En de laatste 2 weken zit ik vlak bij Medellín, zit ik op 2600 meter hoogte. En wat ook het grote winstpunt daar is dat het gewoon heel lekker weer is. Dus die, in 2600 meter zou je normaal, dan zit ik bovenop de Gavia, zit ik altijd in de zomer op vijf jekjes ga je dan aan doen, omdat het zo koud is. En daar train je dan gewoon in korte broek en korte mouwen op 2600.
Ja, wow. Leuk.
Maar... En je, dus je bent wel iemand die echt baat heeft ook bij, bij hoogtestages. Ja. Bij de een werkt het beter dan de ander, maar bij jou is het echt...
Ja, mij werkt het heel goed, maar ik denk ook dat het komt dat het gewoon voor mij gewoon een hele soort periodisering werkzaam is, zeg maar. En dat is dat ik gewoon 3 weken heel lang even er heel erg goed voor leef en train, eet, slaap. Dat zou misschien ook bijna wel een zeeniveau kunnen als ik gewoon 3 weken een trainingskamp beleg.
Ja, maar het is gewoon makkelijk als je ergens anders zit, om dat dan helemaal zo het afgebakend te hebben.
En ik hou heel erg van trainen in de bergen, want dan vind ik gewoon, zoals in Nederland, vind ik het gewoon echt uren tellen. En daar rijd ik meer van berg naar berg en dan word ik gewoon veel blijer van.
Ja, ja. En het is goed voor je Spaans.
Ja.
Ja. Ja, want leer je dat ook nog steeds?
Ja, nog steeds audio. probeer ik audio bij te houden, want ja, die Colombianen spreken echt alleen maar Spaans. Dan word je toch echt gedwongen om... wil je iets mee te krijgen van de cultuur, is toch wel fijn als je ook een beetje wat Spaans kan.
Ja, want dat is jouw tijdverdrijf als je aan het trainen bent in Nederland. Gewoon Spaanse cursus te volgen.
Ja, ik vouw de was op met Spaanse audiocursussen.
Ja, wat goed. Ja. Nou ja, het helpt je wel, denk ik, serieus in Colombia. Om gewoon, als je de taal, volgens mij vinden ze het heel prettig als je gewoon in hun eigen taal spreekt.
Ja, ze
Engels ook is ook
ik
niet op zee.
Ze kunnen niet zoveel anders, lijkt mij.
Klopt. Ja. Nou ja, dus helpt het.
Ja. Ja. Leuk.
Hey, Voetbal International.
Gevoelig
onderwerp.
Gevoelig onderwerp.
Wij gebruiken schaamteloos de rubriek VI persoonlijk. Wat betekent dat jij 2 getallen mag kiezen onder de 21. En wij stellen een bijbehorende vraag. En het 3e getal bepalen wij zelf.
Ja, en we doen maar 2 getallen.
En we hebben alles gehusteld, want je kent deze rubriek al.
Ja, ja, ik ken hem heel goed. Ik doe 20.
Oeh.
Ja, die heb ik nog nooit gehoord.
Nee.
Dus ik ben benieuwd.
Ik zat gisteren nog te denken, die vraagt eigenlijk nooit iemand.
Nee, nou ja, Jonne. Ja, mag jij hem stellen?
Het is een vraag die jij ooit bedacht.
Je favoriete dier?
Als je een dag een dier mocht zijn, welk dier zou dat dan zijn?
Wat een vraag.
Ja.
Mag ik een nieuwe?
Ja, heel graag nieuwe. Zelfs.
Ja, doe maar. Doe maar 19 dan.
Kampioen.
Kampioen. Typisch.
Ja, wanneer werd je voor het eerst kampioen in je leven?
Ja, dat was het Nederlands kampioenschap studenten in 2007 op de Utrechtse Heuvelrug.
Op de Utrechtse 2007, oké. Okay.
Dat was ook mijn eerste wielerjaar.
Ja, toen was je 25?
Ja, denk ik, ja.
Laat geworden, hè? Laat pas gaan wielrennen. Je hebt heel lang gevoetbald, of niet? Heb ik vernomen op jou... Je schrijft heel leuk op je hebt een website.
Ja, dank je.
En even voor de luisteraars, het is een hele leuke website. En dan kan je eigenlijk gewoon jouw hele levensloop... Ik heb nog nooit zo'n makkelijke voorbereiding gehad op een rode lantaarn.
Schrijf je ook je eigen wikipagina?
Nee.
Dat zou wel handig zijn.
Nee, maar dus daar kwam ik achter dat je heel lang gevoetbald hebt. En toen na een kruisbandblessure bent gaan fietsen.
Ja, dat klopt. 2005, tot met 2005 voor mij gevoetbald.
Ben je nooit kampioen geworden met de voetbal?
Ja, ook. In 2005. Oh, nou, met krukken en een kruismaring. Dus ik heb het feestje op de krukken gedaan.
Ja.
Ja? Ja. Ja. Welke positie stond je?
Linkshalf. En later werd ik voorstopper gezet.
Linkshalf is al een beetje de kneuzenpositie.
Ja,
kneuzenpositie? Ik heb daar jarenlang de tweede klasse aan mee onveilig gemaakt.
Hate to break it to you.
Ik moest het ook niet hebben van mijn techniek met voetbal.
Daar zitten alle mooie, sierlijke voetballers met een beetje extra. Die spelen op linkshalf.
In de op lager niveau zit je daar meestal de mensen neer die niet te veel in de weg moeten lopen.
Ja, klopt. Ja. Ja, ik stond er niet voor niets. Mijn techniek was niet verbluffend. Maar mijn loopvermogen was wel goed.
Je was wel een duur sporter.
Ja, ja. Zeker.
En hoe kwam je dan op de fiets terecht?
Nou ja, dat was
na die kruisbandblessure.
Ja, die arts zei van dat ik mocht echt geen loopsport meer doen. Dus ik kon alleen nog maar zwemmen. En dat is binnen, dat leek me niks. Of fietsen. Ik dacht, nou, dan ga ik maar fietsen. Ik heb mijn fietsje gekocht.
Ja.
2005 kocht mijn eerste Jan Jansen met schakelen op de buis. Voor 250 gulden.
Vet. Zo.
Ja.
Hier
ja,
in Wageningen.
Euro.
Gelukkig euro's. Euro's, ja.
Laten we niet mooier maken dan het is.
Ja.
Nee, ja.
En dus 2005 je eerste fiets en 2007 studentenkampioen.
Ja, toen heb ik me aangemeld bij de wielervereniging in 2007. Ben ik wat serieuzer gaan trainen. En,
ja. En wat voor en hoe werd je kampioen? Kun je nog even...
Solo.
Ja, vanzelfsprekend.
Door aan te op een klimmetje daar. Ja. Ik gooide hem wel gelijk erin. Dat was heel leuk.
Was je al een van de favorieten? Dacht je, ik kan dit winnen?
Nee, absoluut niet. Nee, was mijn eerste jaar. Ik was meer bezig met niet vallen en goed de bochten doorkomen dan... Maar ik knalde ook wel gewoon in, ik kreeg een beetje criteriums, knalde er wel lekker in, zeg maar. Dan was er een kopgroep weg met Kirsten Wild en Ellen van Dijk, allemaal grote namen voor mij toen.
Ja.
En ik voelde me dan niet te min. Ik dacht, ja, daar probeer ik dan wel gewoon heen te springen. En af en toe bevond ik me dan ook wel tussen die meiden. Dus
dat lukte dan gewoon. Ja,
ja, ja. Die me hebben toen echt gedacht van, wie is die meisje met WVE? Ja.
Ja.
En heb je nooit meer last gehad van die knieblessure?
Nee, met fietsen nooit. Nee. Het is wel dat ik heel veel speling nog steeds op mijn knie heb. Dus een loopsport, dat gaat er nou maar in zitten.
Nee, gewoon echt, dat mag helemaal niet meer. Gewoon.
Nou ja, ik heb dus heel veel slijtage aan mijn risico's op mijn knie. Ik krijg dan voor in de toekomst. Ja. Dus ja, beter van niet.
Nou, op zich gaat fietsen je best aardig af, denk ik. Dus we moeten concluderen.
Ja, goed, je moet blijven
variëren. Maar was dat het eerste moment dat je dacht, oh, ik ben hier echt goed in? Of had je dat al eerder bedacht?
Toen ik een test deed op Papendal, ik merkte wel dat het wel lekker ging. En wilde ik me graag laten testen op Papendal inspanningsbest. Omdat ik wist dat daar de meiden van de selectie ook werden getest.
Ja.
En ik wilde daarmee met die test gewoon eens kijken van waar sta ik. Dus ik was wel nieuwsgierig geworden en gemaakt ook wel door mijn trainer bij WV Ede. En toen bleek dat ik daar, nou ja, ik kan nog wel wat extra studentenkilo's aan mijn lijf hangen. Maar dus, maar absoluut gezien waren
we hebben net het foto, goed. We hebben net het fotoboek gezien.
Ja, dat is wel plus 10 kilo ten opzichte van nu. Maar absoluut waren die waardes gewoon echt supergoed. En ook wel echt op het niveau van de meiden die in de nationale selectie zaten.
Ja.
En ik dacht, ja, ik wil me daar dan laten testen. Want denk, dan komen mijn gegevens misschien bij de artsen ook terecht. En
denken die van, hey, daar moeten we even iets mee.
Ja, dus ik heb dat was ik wel. Ik wist dat het ik
slim
ouder was. Ja.
Om dat zo te bedenken.
Ja, ik wist dat ik wat ouder was. Dus ik wist ook dat ik geen tijd te voldoen had.
Ja.
En dat ik snel, als ik iets mee wilde, snel stappen moest zetten.
Ja, dus je had wel eigenlijk best wel snel door van, nou, misschien kan ik wel prof worden.
Nou, dat absoluut niet.
Nee? Ja, nee, ik vind dat altijd zo'n interessant moment van wanneer, wat is het moment dat je denkt, ja, misschien kan het eigenlijk wel gewoon.
Ja, dat prof worden, dat is nooit een doel voor mij geweest. Voor mij was het echt mijn doel, en dat is eigenlijk nog steeds mijn doel, merk ik, gewoon mezelf te verbeteren en te zien, gewoon nieuwsgierig wat er in mijn lijf zit en dat eruit te halen. En dan de juiste mensen daarvoor mij omheen te zamelen om om te verbeteren en dan ook nog het liefst zo snel mogelijk.
Ja.
Maar niet het doel prof worden, dat heb ik echt nooit als doel gesteld.
Dat is gewoon wat erbij komt als je dit wil.
Ja, dat was een gevolg is het, en daar ben ik ingerold.
En hoe ging dat dan? Hoe rolde dat verder? Dus je had die inspanningstest gedaan en toen dacht die arts, wow, deze vrouw kan wel wat. En toen, wat gebeurt er dan?
Ben ik zelf actief op zoek gegaan naar een ploeg. Zelf soort van gesolliciteerd en me voorgesteld aan de ploegleider. Ja, heel, heel proactief eigenlijk.
Dat leuk. Ja. Zo berichtjes op LinkedIn zo.
Ik dacht, ja, als ze een gezicht zien en zien dat ik ambities heb. En ik dacht ook, ja, ik ben wat ouder, dus ze kennen mij natuurlijk niet. Dus voorgesteld aan een ploegleider en mijn ambities getoond. En gezegd ook wat ik graag wilde leren bij een ploeg.
Ja.
En zo kwam
wat was dat dan? Wat wilde je leren bij een ploeg?
Maar dan ook wel een betere renner worden. En daarvoor had ik een ploeg nodig. Ervaring opdoen in wedstrijden. Maar ook dus totaal niet voor mijn eigen resultaten daar willen rijden. Maar echt me willen ontwikkelen als renster.
Ja.
En daarmee ook mijn bijdrage willen doen aan de ploeg. Dat was een beetje mijn verhaal. En in 2008 kwam ik zo al wel bij een UCI-ploeg terecht.
Ja.
Voor €100 per maand. Dat was mijn eerste. Ja. Ja, bij de vrouwen moet je iets betalen bij een UCI-ploeg, maar er zit geen grens aan. Dus het was €100 per maand.
Wow.
Ja.
En wat deed je dan daarnaast?
Ja, ik werkte eigenlijk als een baan bij arbeidsmarktonderzoek in de groene sector. Ik had al wel afgestudeerd en eigenlijk kon niet echt een baan vinden als epidemioloog. Dus ik heb gewoon iets gezocht wat ik, een soort kantoorbaan. En dat deed ik 32 uur per week daarnaast.
Ja, en zodat je dan de rest van de tijd kon fietsen gewoon ook.
Ja. Ja, en uiteindelijk heb ik die baan opgezegd. En dat kon ik eigenlijk alleen maar. En toen verdiende ik, voor mij 2 jaar later was dat nog steeds maar €500 per maand kreeg ik bij die ploeg.
Ja.
Maar ik kon dat dan doen omdat ik nog steeds in mijn studentenhuis woon. En ik heb,
je had gewoon geen kosten. Ja.
Nee, ik woon voor €200 in mijn studentenhuis op 16 vierkante meter.
Holy shit.
En ik heb daar 12 jaar gewoond, maar ik heb maar 5 jaar gestudeerd. Dus ik ben nog 7 jaar lang als student en fietsende student uiteindelijk. En op een gegeven moment proffietser dus ook. Met een profcontract wel. Ik heb daar nog 7 jaar gewoond.
Wauw. Oké. Okay. Ja,
heel dichtbij bij mijn huidige huis.
Ja. Ik fiets er nog wel eens langs.
Ja, en ik heb nog steeds altijd heel goed contact met mijn huizen Zeldenrust genoten. En daar is een van de meiden waar ik mee kolonist van de groep, komt daar nog uit voort.
Ah, ja.
Dus ik heb nog steeds, ik woon nog steeds in de stad waar ik heb gestudeerd. Dus het is leuk om nog steeds die contacten
te hebben. Ja, dat geloof ik. Hey, en dus bij die ploeg, hoe lang heb je daar gezeten?
Ja, dat uiteindelijk die ploeg die hield op te bestaan.
Ja.
En toen zat ik zonder ploeg. Ja. En ook daar kwam weer een beetje mijn proactieve houding om de hoek kijken. En toen dacht ik, ja, november, ze belde me op. Ja, de ploeg gaat niet door.
Ja, best wel laat.
Ja, en dan realiseer je ook, je bent 25. Ik kan nog niet een jaar weer bij WV Ede gaan rijden waar ik helemaal geen enkele wedstrijd kan rijden.
Ja.
En toen heb ik het...
Ik heb ook geen zin meer om projectmedewerker te worden.
Nee, en ik had pas 1 jaar gefietst, dus ik had echt geen klinkende resultaat. Ik was nog bezig met wedstrijden overleven.
Ja.
Maar toen heb ik het nummer van Marianne Vos ontfutseld via Ellen van Dijk. Die ken ik wel wat beter, want die reed door mij in de ploeg.
Ja.
En ik dacht, die ploeg van Marianne, daar kan ik misschien echt wel... Dat leek me gewoon een hele goede ploeg om me te ontwikkelen verder als renster. En ook echt als ondersteunende renster dan.
Was dat Rabo-Liv al? Of,
Was het DSB-Bank.
Oh, DSB. Ja,
DSB-Bank Nederland Bloed was dat geworden. En ik belde haar met trillende stemmen op. Ik zei, ja, ik ben Annemiek van Vleuten en je kent me waarschijnlijk niet. En zei ze, nee, je bent me al wel opgevallen.
Oh?
Toen zag ik, oh, nou, gelukkig. En gevraagd of ze misschien nog een plek in de ploeg had. En zei, nou, we hebben nog 1 plek over, zei ze. En ik ga het ze overleggen met de management. Maar ik weet zeker, als ik haar niet had opgebeld, voor mij op dat moment 50 andere meiden, want ik had nog geen goede resultaten.
Ja.
Maar ik denk dat ik die plek heb gekregen, ja, omdat ik ambitie toonde en het lef misschien ook had om haar op te bellen.
Ja, ja.
En vervolgens heb ik daar dus nog 6 jaar lang bij haar in de ploeg
gereden. Wat een goed besluit, zeg, om toch even te bellen.
Ja, en ik probeer ook altijd continentale renners, jongens die altijd een beetje afwachtend achteroverleunen van en denken, oh ja, ik heb al goede resultaten bijeen gefietst. Ik zeg, je moet ook echt ambities tonen.
Ja.
En zeg ook een ploeg waarom je ergens wil rijden.
Ja.
Ik ken 1 voorbeeld. Vorig jaar, ik weet alleen niet meer welke renner was, maar die had Katjusha benaderd via Facebook.
Ja,
en,
Navarro zei, volgens mij.
Ja, was het Navarro, ja. Die zeiden toen van, kom maar langs. Eerst is natuurlijk het vriendenverzoek geaccepteerd.
Ja, via Facebook.
En van Daniel Navarro wil vrienden met je worden. En daarna, hij heeft gewoon gezegd van jongens, ik heb nog geen ploeg. En zou het... En toch gewoon een jaartje contract.
Het werkt dus wel.
Ja. Ah, mooi.
Ja, maar dat was ook nogal best een ploeg, toch? Met bedoel, Vos was toen natuurlijk echt op... dat was natuurlijk echt al de wereldster.
Ja.
Maar dat was ook toch met Ferrand Prévost en zo erbij nog? Of was het later?
Veel later.
Dat
was 2012 toen het Rabobank later werd. Ja. De ploeg is allemaal voortgezet.
Ja. Ja, en toen, je hebt gewoon jarenlang daar gereden ook.
Ja, en superveel geleerd. Eerste ploegleider Arthur van Dongen. Echt heb ik heel veel van geleerd in mijn eerste jaar. Dus dat heeft me echt geholpen om heel snel stappen te zetten. En daar was ik wel van bewust. Hij heeft me echt in 1 jaar wel echt een beetje klaargestoomd om ook een beetje prof te zijn en je te gedragen als een prof. En wat daarbij komt kijken eigenlijk.
Ja. Moest je weg uit het studentenhuis of...
Nee, zeker niet. Ik weet nog wel, dat ook nog een leuke anekdote, dat Jeroen Blijlevens was later mijn ploegleider geworden. En die kwam iets afgeven, denk ik, bij mij thuis. En hij zat al 2 uur in de auto. Dus ik dacht, ik moet hem misschien eigenlijk wel even binnenvragen. Maar ja, voor mij was het natuurlijk zo normaal.
Ja.
Dus ik zeg, wil je misschien even een kop koffie drinken? Dus ik doe die deur open. Nou, eerst struikelt hij over 10 bierkratten heen. Toen dacht hij al, toen zag hij ook nog, heeft hij nog steeds over, hingen een paar van die handboeien van een van de feestje. En daarna zo'n hele grote vlag van de Zwarte Cross hing ook als een trofee in ons studentenhuis. Dus ik zag hem, zijn gezicht zo echt kijken van... Woon je hier? Zei hij toen. En toen dacht ik, misschien is het... Dit had hij niet helemaal verwacht.
Ja.
Toen liep ik ook nog met trots mijn kamer zien. Zeg, ik heb een nieuwe kamer en die is echt veel groter.
12 vierkante meter.
16 vierkante meter, want eerder zat ik inderdaad op 12. Ja. Dat zei die groter. Ik zeg, en onze keuken stamde uit 1940 ongeveer. Daar was niks aan veranderd. Dus hij keek zijn ogen uit. En ik heb dat van die handboeien heb ik elke keer nog moeten horen. Ja. Maar hij vond het stiekem wel heel mooi. Want hij houdt ook wel van een feestje. Maar zijn ogen gingen wel open dat ik als renster uit zijn ploeg... had hij gewoon niet helemaal verwacht dat mijn levensomstandigheden waren.
Zat je toen al wel boven die €500 per maand?
Ietsje, maar niet heel veel. Van was het in 2011. Dan
had hij ook niet heel veel meer mogen verwachten, toch?
Ik had wel de wereldbeker toe gewonnen en zo. Maar ik zat wel iets boven die 500. Maar ik zat nog ver onder het wettelijk minimumloon van Nederland.
Ik mag hopen dat hij toen gelijk een salarisverhoging heeft voorgesteld.
Je vrouw moet toch ergens wonen?
Ja, inderdaad.
Hij vond prima.
Maar wat was dan het moment? Want je belt Marianne Vos op. En dan ga je aanvankelijk denken voor een knechtenrol. Wat was het moment dat je dan zelf dacht van, misschien kan ik ook wel winnen? Misschien, wanneer ontstond dat?
Ja, het eerste jaar totaal niet. Heb ik echt alleen maar veel geleerd. In 2010 won ik ook al de Ronde van Drenthe. Werd ik voor me ook in die drie Drentse wedstrijden. Werd ik 3-2-1. Won ik de laatste wedstrijd ook. Dus ja, dat kwam eigenlijk al heel snel. Dus, en toen in een jaar daarna heeft Jeroen Blijleven samen met Marianne Vos me eigenlijk ook echt heel erg geïnspireerd wat om tot doel te stellen om de wereldbeker als eindklassement te gaan winnen. En dat was toen nog een serie van 9 wedstrijden. En toen dacht ik echt, ja, wereldbeker, ik had wel wat wedstrijden gewonnen, maar ik had nog geen enkele wereldbekerwedstrijd aan zich gewonnen, laat staan het hele eindklassement.
Dat is 2009 of 2010?
Dit was 2011. Ja, dus 2011, de overgang van 2010 naar 2011. Ja, ja, ja. Ik had al in 2010 wat gewonnen. En Jeroen Blijleven zag mij wel gewoon talent. En hij liet mij echt in mezelf geloven. En dat heeft mij ook weer echt heel veel stappen verder gezet. Dat ja, door zo'n buiten mijn comfortzone doel eigenlijk te stellen, wat voor mij echt leek van, nou, dat kan ik nooit halen. Maar uiteindelijk wist ik wel in 2011 inderdaad van, ja, de 9 wedstrijden won ik 3 wereldbekerwedstrijden en gelijk Ronde van Vlaanderen. Ja, en dus, ja, ook het eindklassement. En dat heeft echt mijn ogen geopend dat als iemand in jou gelooft, dat je tot veel meer toe in staat bent dan je eigenlijk zelf had ooit had kunnen denken.
Ja, ja, dat. En misschien ook wel dat je eigenlijk gewoon heel erg goed bent. En beter dan een heleboel anderen die in het peloton rijden, toch?
Ja, en ook heel goed denken in doelen stellen. Want daar hebben we toen heel erg in vastgebeten om dat doel te stellen van die wereldbekerwedstrijd en daar helemaal op te focussen.
Ja.
En dan ook weer de juiste mensen om je heen te verzamelen en ja, daar naartoe te werken.
Ja, cool hoor. Maar het is toch, het is wel bijzonder. Maar, maar ik had wel het idee, zeg maar, voor mijn gevoel, dat Mitchelton Scott ben je voor het eerst wel echt kopvrouw geworden, toch?
Ja, ik denk bij Nederland bloeit en onder Jeroen Blijven was ik wel samen met Marianne kopvrouw. Of nu, ja, was een beetje schaduwkopvrouw.
Ja, want Marianne was toen natuurlijk wel echt de star.
Ja, maar in, ja, Rabobank tijden, in het begin van Rabobank 2012, kreeg ik wel te maken met de beknelling in mijn liefslagader.
Oh ja, ja.
Daar ben ik 2 keer aan geopereerd en, ja, waarvan 1 keer niet succesvol. Dus daar heb ik 2 jaar eigenlijk lang met 1,5 been door moeten modderen voordat ik weer geopereerd kon worden.
Ja.
En dat was pas eigenlijk in 2014 verholpen. Dus vandaar dat ik wat een beetje een soort klad in mijn carrière is gekomen, ja, daar. En ook qua, ja, resultaten. En ondertussen kwam Paulien van Prevot en, ja, Anne van der Breggen daar fietsen.
Ja.
Dus ik belandde daar gewoon een beetje op het tweede plan.
Ja.
Hoe werkt zo'n liesslagader vernauwing? Want ik hoor het wel vaker.
Nou, net Marianne Vos. Is het net, ja, haar, ja, geopereerd, toch?
Marianne Vos, ja, en Sam
is dat hetzelfde
natuurlijk.
Wat, is hetzelfde, ja, wat jij had, dus ook?
Nee, eigenlijk totaal niet. Oh. Eigenlijk zijn er 2 versies.
Oh, ja.
Marianne heeft te maken meer met een knik. Dus zeg maar een soort, ja, tuinslang die, ja, die je dubbel houdt. Omdat ze in een geknikte positie zit op de fiets.
Ja.
En daardoor komt er geen bloed aan je been. Daar had ik geen last van. Bij mij was het littekening eigenlijk aan de binnenkant van mijn slagader.
Ja.
En dat is ook hetzelfde voor me wat Sam Omen ook wel had. En dan maakt ze je slagader open en dan hecht ze een stukje aderweefsel erin. Is wel veel ingrijpende operatie eigenlijk dan Marianne had.
Ja. Okay, ja.
En maken ze die wat wijder en halen ze het littekenweefsel ook weg.
Mm-hmm. En dat kan dus ook mislukken?
Ja. De eerste keer zat mij inderdaad heel erg. Merkte ik op de stadsfiets na 4 weken toen ik daar weer op mocht, dat mijn been gewoon al met even fietsen naar de stad al verzuurde. Maar ze mochten me niet gelijk nog een keer opereren. Ze wilden me eerst mijn lichaam laten herstellen. Dus daar heb ik echt 2 jaar lang nog weer mee door moeten fietsen.
2 jaar lang, ja, zelfs?
En dat was mentaal een hele lastige periode voor mij. Omdat ik wist dat ik beter kon.
Ja.
Het trainen ging echt niet vooruit. Ik kwam echt niet vooruit. Ik presteerde onder wat ik eigenlijk kan. En ik wist ook de oorzaak. Maar ik moest geduldig wachten.
Ja.
Maar ja, of geduldig wachten op de bank was geen optie. Want dan ben je er 2 jaar uit. En dan,
ja,
ja.
Maar 2,5 jaar lang wachten vind ik wel lang.
Ja,
ja.
Ja, was ook heel lang. Was een hele moeilijke periode.
Ja, ja, dat geloof ik. En na die tweede, want toen werd je dus geopereerd. Dus op een gegeven moment was het. En toen voelde je meteen ook, nu is het over of goed?
Ja, de tweede keer voelde ik gelijk. En toen werd ik ook voor het eerst in mijn leven Nederlands kampioen tijdrijden in 2014. En tijdrijden is echt een discipline puur zang waar je bloed in je benen nodig hebt. En wat gewoon.
Ja. Maar dat moet toen echt wel als een bevrijding hebben gevoeld. Gewoon echt dat je in 1 keer, ja, gewoon voluit kan.
Dat dacht, ja.
Ja.
Ik had het al idee dat ik wel kon tijdrijden.
Ja.
En pas in 2014 kwam echt die bevestiging. Dat toen klopte ik van Ellen van Dijk met 200 of zo. Dat
ook niet de minste.
Nee. En daarna ben ik inderdaad, dacht ik, ja, ik moet wel echt weg bij Rabobank. Omdat ik daar op 2e plek was gekomen.
Ja.
En ik ben toe aan een nieuwe omgeving.
Ja. Dus jij je telefoonklapper weer open gedaan?
Ik had, ja, Mr. Scott wilde me al heel lang elk jaar hebben. Alleen in 2015 was er geen plek voor mij helaas daar, omdat ze een quotum hebben voor buitenlandse renners toen de tijd nog.
Oh, oké.
Maar vandaar dat ik pas in 2016 daar terecht ben gekomen.
Ja.
We nog even naar een Zwitserse ploeg gegaan,
ja,
toch?
Ja, dat was ook ingegeven omdat ik me meer wilde ontwikkelen als tijdrijdster. En daar zat wel echt wel kennis qua tijdrijden. Maar goed, uiteindelijk wilde ik gewoon heel graag naar Mitchelton. En in de 2016 kwam er plek. Dus, ja.
Waarom wilde je naar Mitchelton?
Ja, ook een beetje van de cultuur die er heerst. Van relaxed, maar wel heel professioneel en wetenschappelijk bezig. En bijvoorbeeld de eerste dag van het trainingskamp van Mitchelton Scott zat ik al in de windtunnel.
Ja.
Nou, bij Rabobank was bijvoorbeeld echt nog nooit in de windtunnel geweest eigenlijk. Dus, ja. En ik kreeg een tijdritfiets gelijk thuis. Die had ik bij Rabobank, kreeg bijvoorbeeld ook geen tijdritfiets thuis toen de tijd.
Ja.
Dus dat was gewoon voor mijn gevoel professionele omgeving om het te ontwikkelen op het gebied van tijdrijden in ieder geval.
Maar, ja. Wat bedoel je met thuis? Kreeg je die bij Rabobank niet thuis?
Nee, ik...
Die stond dan bij hun op de zaak of zo? Of?
Ja.
Echt?
Ik had één fiets, ja. Misschien had Marianne er waarschijnlijk wel twee, maar ik niet in ieder geval. En ja, dus dat bij de mannen wellicht wel, maar wij niet. En ik was wel Nederlands kampioen tijdrijden in 2014... Dus ik wilde gewoon naar een ploeg waar meer ingezet werd op tijdrijden en meer daarmee bezig met materiaal. En bij Mitchelton Scott zit daar gewoon veel, zit er ook een mechanieker die heel veel passie daarvoor heeft en ook komt vanuit de baan. Dus van het baanwielrennen hebben ze ook veel met aerodynamica testen en alles van doen. Dus,
ja, ze is daar natuurlijk bekend als een, volgens mij waren ze dat 2014 ook wereldkampioen, of 2015 de wereldkampioen ploegtijdrit.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft, is natuurlijk wel een goede om naartoe te gaan. En bij Rabobank was het toen natuurlijk ook helemaal niet goed geregeld. Nee, maar dat je hem niet thuis hebt, vind ik ook wel weer iets...
Er moet ook deel gewoon passie zitten, zeg maar, daarbij bij de mechaniekers en bij de staf om dat te verbeteren. En ik heb nu een mechanicien die me dan opbelt en zegt, ja, ik heb nu een ketting en die bespaart je weer 2 watt. Kijk, daar word je ook gewoon enthousiast van.
Ja.
Als zo iemand je opbelt. En het is gewoon superleuke samenwerking. En die doet ook samen met ons de testen. En die is gewoon heel erg gemotiveerd om je sneller te maken.
Ja, oké. Okay. Hey, dit ging eigenlijk over kampioen.
Ja, dit was één nummer. We hebben nu één nummer gehad. We zitten toch al op 42 minuten. We hebben één nummer gehad.
Ja, precies. Doe nog maar een nummer.
Ja.
Dat is wel een goede vraag
dan. Kennelijk, ja. Beter dan, dan welk dier je wil zijn.
Oh ja, nu je het zegt de vragen. Nummer 5.
Muziek.
Ja, muziek.
Oh ja, ik heb een hele foute smaak.
Ja, zoiets vernamen wij al.
Ja,
we zagen dat je naar een foute party van Q-Music wilde.
Ja, inderdaad. Ja. Oh, die vind ik heerlijke muziek. Mm-hmm. Ja,
is ook heerlijke muziek.
Nou, niet dat ik dat 's avonds hier draai. Maar wat ik hier draai in thuis is wel vaak van Nederlandse bodem. Maar niet per se Nederlandstalig, zeg ik dan.
Oh, okay.
Ik vind het wel fijn als er een gitaar in zit. Dan vind ik de muziek al gauw goed.
Okay,
ik vind oude muziek ook wel leuk met een beetje gitaarmuziek.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld Queen vind ik ook echt helemaal geweldig.
Is het ook?
En dan muziek van Nederlandse bodem. Bijna. Ik vind dat hier best wel veel muziek van Nederlandse bodem heel goed is. Maar Nederlandstalig, daar ligt mijn grens een beetje bij. Ik bedoel, Frans Bauer of zo, dat dan niet meer. Maar van Acta en Munnik vond ik altijd heel erg waardering kant heen. Vind ik supergoed.
Mm-hmm.
Maar als je uitgaat, is het dus gewoon foute jaren 90 bangers.
Ja, ik hou wel echt van de feestmuziek.
Charlie Lonehouse, Mental Tio.
Nou, dat kan
Gigi
ik wel.
D'Agostino.
Ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik bedoel, het is
wel leuk op een feest,
sfeer.
Toch?
Ja, waar een beetje sfeer wordt gemaakt.
Hey, en als jij je aan het voorbereiden bent op een tijdrit, heb je dan ook muziek op je oortjes staan om in de zone te komen?
Ja, ik heb een hele mix van...
Spotify playlisten.
Tijdrit warming up lijst. Ja? En Jan-Willem van Schip, dat is mijn buurjongen, die woont 2 straten verderop.
Oh, ja.
Die kon niet geloven dat ik die nummers daarin had staan. Die moet echt van die rampenstamp...
Ja, dat verbaast me niks.
Echt kamer, de muziek heeft hij erin zitten. Maar bij mij is het variërend van Kinderen voor Kinderen.
Welke? Waanzinnig gedroomd?
Ja, Kind van 10 miljoen volgens mij zit erin. Maar echt, ik moet eigenlijk even die lijst erbij pakken. Wat zit er nog meer in? Iets wat gewoon me doet denken aan een leuke herinnering. Of iets aan spelen. Of iets waar ik...
Het is niet per se, zeg maar, dat je... natuurlijk van het schip stuk, de beats per minute. Die gewoon zijn ritme moeten gaan.
Bij mij is meer als de muziek voorbij het nummer start, dat ik even moet lachen in mezelf. Van, dat is die mooie herinnering die ik eraan heb.
Ah, wat grappig, zeg.
Ja.
Ja.
Ja? Dat is een heel andere insteek. Ja. Maar wel een leuke, ja.
Ja, ja, precies. Oké, okay, nou, Jonne, jij, zullen we nog één nummer doen?
Ja.
Dan mogen wij dan, toch?
Ja, zeker. Ga ervoor.
Dieptepunt.
Oh, dat is wel een hele goeie.
Ja, je noemde er net al één natuurlijk. Die periode van 2 jaar dat je met, met je liesslagader zat.
We doen die VI-lijst natuurlijk niet voor niets, hè?
Precies.
Er zitten ook wel goede vragen tussen.
Ik vind het heel moeilijk om te kiezen voor dieptepunt tussen vorig jaar de gebroken knie die ik had kreeg in de wegwedstrijd in Innsbruck.
Ja.
Op het moment dat ik echt dacht, ja, dit is echt een heel goed parcours voor mij. En dan...
Ik had die kunnen winnen.
En ook totaal niet kunnen nagenieten van je hele wereldkampioen tijdrijden.
Ja.
Hier 8 weken lang in een blessure zitten. Maar ja, de Rio Olympische Spelen kan ik... De eerste 2 weken na de Rio Olympische Spelen was ook wel echt een heel vet dieptepunt. Had ik het echt heel moeilijk om te accepteren dat ik een inschattingsfout heb gemaakt in die bocht.
Ja.
2 weken lang wakker worden met het gevoel... of met de gedachte, oh ja, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat dan?
Ja.
En dat zorgt echt voor een echt onwijze steen in mijn maag. Dat was 2 weken lang, ja.
Ja, want
hoe heb je dan na 2 weken gedacht van... Wat is gebeurd na 2 weken?
Nou, even dus Rio, want ik weet dat het is echt, nog heel erg goed. Ja,
ik ook.
Dus denk misschien wel, dat is de slechtste kennismaking ooit natuurlijk. Maar ik kende jouw naam natuurlijk al heel goed. Maar vrouwenwielrennen is nooit zo heel veel op televisie. Dus dat is altijd... Dus dit Olympische Spelen is natuurlijk... Dan kijkt iedereen. Dus jij reed dus dat parcours in Rio met die ene heuvel erin. Jij ging echt heel hard onderuit in de afdaling. Maar dat was dus een inschattingsfout. Want het enige wat de kijkers hebben gezien was volgens mij... Bij mijn weten, of zoals ik het me herinner, was dat je al op de grond lag, zeg maar. En buiten bewustzijn ook, volgens mij.
Ja.
Maar je maakte een stuurfout, dus.
Ik denk ook nu de tijd... als ik nu rijd met zo'n Garmin... kan je dat precies zien hoe die bochten allemaal teruglopen.
Ja.
Dat ik deze hele inschoutfout dus nooit had gemaakt. Het was de allerlaatste bocht. Volgens mij zijn mijn mannelijke collega's... en Nibali onder andere gingen daar ook onderuit.
Ja.
Die bocht liep meer terug dan ook ik had verwacht.
Ook in gewonnen positie eigenlijk. En,
ja.
Ja.
Hij wilde ook met mij op de foto toen ik in Tenerife was. Dat is zo grappig, Nibali. Ja, hij zei beide op weg naar goud en beide in dezelfde bocht gevallen.
De Rio-kneusjes, zeg maar.
Ja, voor mij wilde zijn trainer vooral graag een foto van ons samen. Nibali zelf kwam op een gegeven moment naar me toe. Ik dacht, wat moet die van mij? Maar,
dat vind ik wel mooi.
Ja. Ja. Ik dacht, moet hij stil zijn hier of zo? Of ik weet niet, maar vond ik ook wel grappig, ja. Toen kon ik het alweer meer mijn leven. Maar
je had dus geen Garmin, dus je kon het niet zien.
Ja, toen de tijd 2016 was dat allemaal nog wel minder.
Oh, wauw. Ja, dat is natuurlijk zo.
Dus probeerde je eigenlijk gewoon die bochten te onthouden... welke bochten dan meer terugliepen.
Ja.
Maar er waren er zoveel en ik wist wel dat dat het was een tricky afdaling... waar je niet door de bochten heen kon kijken.
Ja.
Dus je kon niet precies zien hoe ver die bocht dan terugdraaide.
Ja.
En dan maak ik gewoon een stuurfout. Ik heb het nog een keer met Marianne Vossen. Zei ze, we gaan het even terugkijken. Toen ik op de hotelkamer lag om het even te analyseren.
Ja.
Ja,
wat deed je fout? Ja, dat is de... Ja.
Maar ja,
en toen 2 weken balen. 2 weken steen in je maag. En toen daarna dacht je van oké, kop omhoog, nieuw doel. Of hoe is dat gegaan?
Ja, 2 weken inderdaad, kan zeggen, vrij depressief thuis gezeten, ja. Echt, ik had ook een hele heftige hersenschudding. Dus mensen danken al dat ik heel veel had, maar ik had alleen een hele hersenschudding. Dus ik had ook totaal geen afleiding.
Nou, en een paar ribben gebroken, toch? Ook.
Ja, maar dat viel wel mee. Dat was niet...
Okay.
Die hersenschudding was veel erger.
Ja.
Want dan mag je geen beeld, je kan niet lezen, je kan...
Nee. En iedereen blijft je me herinneren van ik dacht dat je dood was, want ben je erg gevallen. Dus iedereen bleef me ook herinneren aan dat moment.
Ja.
En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik moet die weg. Dus zodra ik weg mocht met die hersenschudding van de arts, heeft mijn moeder me naar Italië gereden. En zijn we naar mijn favoriete plek gegaan op de Foscagno Pas. En had ik gewoon rust aan mijn hoofd en niet meer al die mensen die mij bleven herinneren aan Rio.
Ja.
En dat begon een beetje als een vakantie samen met mijn moeder in de bergen. Ik had de fiets nog wel in de achterbak gegooid. En zodra ik eigenlijk ook weer een beetje kon gaan fietsen, werd dat eigenlijk gaandeweg weer. Kreeg ik heel veel plezier in het fietsen en was ik gewoon lekker bezig. En werd ik daar weer gelukkig van. En zag ik ook alweer een heel mooi doel, was het WK tijdrijden in Qatar. En zodra ik weer een doel heb, dat merkte ik ook, dan vergeet je eigenlijk ook weer wat er
dan
is
gaat het wel weer leven.
Ja.
Ja.
En met de tijd denk ik ook dat ik gewoon heel veel inspiratie uit heb gehaald. Dus ik heb hier ook een foto in mijn woonkamer staan.
Ja, vertel.
En die foto van Marianne Vos gekregen, waar op staat dat ik Mara Ebbard als laatste los eigenlijk bergop. Dus dat ik daar de sterkste ben die dag bergop.
Ja.
En als ik naar die foto kijk, dan daar heb ik denk ik uiteindelijk ook de inspiratie uitgehaald. Maar ik was uiteindelijk wel de beste die dag bergop. Ik heb niet de medaille. Maar ik was het beste bergop. En voor het eerst ook in mijn carrière dat ik zo goed kon klimmen. En toen heb ik eigenlijk gedacht, inspiratie uitgehaald van blijkbaar kan ik dus klimmen. Ik was daarvoor nooit een klimster.
Ja.
Ik moet hier meer mee gaan doen. En ik heb me sindsdien eigenlijk een beetje...
Nou, dat is wel gelukt.
Tot klimmer, ja.
Maar bizar eigenlijk, want dat was... En kijk, in mijn hoofd was dat echt... net als de rest van Nederland was dat natuurlijk echt een super nare val. Maar die eigenlijk dus relatief weinig schade heeft opgeleverd. Terwijl Innsbruck was volgens mij echt een... Wat gebeurde er eigenlijk? Niks, toch?
Niks, nee.
Nee, en dat was juist heel veel schade eigenlijk. Want daar heb je, volgens mij, wat gebeurde nou? Je verstapte je volgens mij of zoiets was het, toch?
Ja, uiteindelijk heeft de arts teruggekeken en heeft het geanalyseerd. Hoe kan het nou, wat er is gebeurd? En hij zei, ik ben eigenlijk soort van mijn fiets afgelanceerd en toen heel hard op mijn soort impact, dus met mijn been, mijn voeten op de grond beland. En dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk een stuk van mijn knie is afgebroken.
Ja.
Maar inderdaad, je hebt heel goed geanalyseerd. Dat had wat veel meer voor mij, veel meer impact fysiek dan die van Rio. Zag ik na 2 weken gewoon alweer op de fiets.
Ja.
En hoe lang duurde het nu? 2 maanden, 3 maanden?
Ik heb wel echt 8 weken met mijn been in een brace gezeten. En 8 weken ook bij elke dag fysiotherapie voordat ik überhaupt mijn been weer zo ver gebogen kreeg dat ik bijvoorbeeld op een stadsfiets de draaiende beweging kon maken met mijn been. Dus het buigen van mijn been lukte ook maar niet.
Ja. Ook weer een koers die je kon winnen.
Ja, en ook je weet dat een WK op zo'n parcours zo bergop, dat komt maar zo zelden voor. Dus dat voelde echt als een once in a lifetime opportunity om wereldkampioen te worden. En daardoor voelde dat ook heel heftig.
Ja, dat snap ik wel.
En daarbij ook nog wereldkampioen wel op de tijdrit geworden.
Ja.
Maar zonder daar dan, het voelde een beetje als een ontnomen kans om daarvan te genieten.
Ja.
In plaats daarvan zat ik hier thuis te sikkeneuren en te sippen en een operatie gelijk.
Ja, en toch, want ik zat, vorig jaar in die periode deed je een podcast met In het Wiel. Zeer de moeite waard om even terug te luisteren, al is het maar omdat het volgens mij een heel leuk tijdsbeeld, het is niet per se een heel leuk tijdsbeeld, maar wel, het zegt wel veel.
Wel een mooie before en after.
Ja, want daar gaat het echt nog over. Eigenlijk moet ik nu naar 2020 kijken, als het moment waarop er weer dingen moeten gaan gebeuren. Alsof dat hele 2019 had je eigenlijk al afgeschreven. Terwijl, 2019 in hindsight, zeg maar, is toch redelijk succesvol gebleken, zou je zeggen.
Ja, het is echt mijn beste seizoen ooit geweest. En ik heb ook mijn hoogste niveau ooit gehaald.
Ja, maar het is echt bizar, toch? Dat was toen, het perspectief toen was echt heel anders.
Ja, het kwam ook omdat ik eigenlijk, de laatste keer dat ik in het voorjaar bijvoorbeeld had gewonnen was in 2011. Dus ik had ook gewoon heel erg het idee dat ik altijd heel langzaam in gang schiet.
Ja.
En nu dacht ik helemaal met zo'n voorbereiding, dan wordt misschien einde richting WK misschien weer een beetje mijn niveau gaan halen. Ja. Ook omdat ik wat ouder ben.
Ja. Daar ging het toen ook nog heel erg over. Ja, dat je dacht dat je langzamer zou herstellen.
Ja, maar ook de operatie die ik had, was ook wel 25% kans dat het überhaupt gewoon helemaal niet goed ging komen. Dus ook die garantie had ik niet. Dus ik leefde ook wel erg in onzekerheid van, kom ik überhaupt nog weer op niveau?
Ja.
Maar dat is wel gelukt. Ja, ik kan echt,
dat is redelijk aardig gelukt, ja.
En terugkijkend en een beetje geanalyseerd met mijn coach, hebben we ook wel bekeken dat trainingskamp met die Mitchell Scott mannen, dat was zo ver buiten mijn comfortzone en er was zoveel omvang. En daar heb ik eigenlijk een soort onwijze inhaalrace eigenlijk mee gedaan. Dat heeft een onwijze trainingsprikkel gegeven, waardoor ik eigenlijk een hele grote inhaalslag heb gemaakt.
Ja.
Of in ieder geval, in een hele korte tijd heb ik mezelf niveau heel snel omhoog.
En merkte je dat zelf op dat moment ook al?
Nou, tijdens de trainingskamp was ik alleen maar aan het huilen.
Maar daarna, toen je wedstrijden ging rijden?
Want ik was toen een omloop in het nieuwsblad, werd ik gelijk al vierde.
Ja.
Dus ik dacht... want ik had me eigenlijk mijn hand opgestoken om te knechten in omloop het nieuwsblad en ook in Strade Bianche.
Ja.
En toen na omloop het nieuwsblad zei ik tegen mijn ploeg, misschien moet je me toch van de knechtenlijst even afhalen voor Strade Bianche.
Het zou wel goed zijn als jullie voor mij gingen rijden nu.
Ja. En terecht, want je won hem.
Ja. Dus dat is een heel bijzondere overwinning,
Ja, maar ook dat is natuurlijk dan. Denk je dan, als je dan zo'n strade wint, denk je dan nog wel eens terug aan dat je hoe je hier zat met je brace en niks kon doen?
Ja, heel erg.
Ja.
Daarom maakte die overwinning ook gewoon heel bijzonder.
Ja.
Het is sowieso heel mooi trouwens om te winnen in Siena en Piazza del Campo.
Ja.
Dus dat is een mooie finishplaats. Maar ook inderdaad met de voorgeschiedenis. Dat je dan denkt, wow, dit is wel echt een wijze beloning voor doorzetten. En
ja.
Zo snel al.
Ja.
En ja, er ging wel echt even de film terug van 6 keer per week fysiotherapie.
En toen dacht je natuurlijk, zo vaak is het WK niet bergop. Maar toevallig nu 2 keer achter elkaar. Want ja. Yorkshire is gewoon, was misschien nog wel meer op jouw lijf geschreven dan Innsbruck. Als
nee,
je...
helemaal niet.
Nee?
Nee, ik wist dat nog een kans ging komen in 2020. En Yorkshire, dacht ik, dat is een klassieke parcours.
Ja.
Daar hebben van de Nederlandse selectie van alle 8 meiden, hebben alle 8 eigenlijk wel een
ja,
kans.
Okay.
Dat was nee, zeker niet meer op mijn lijf geschreven.
Ja.
Dat was ook dus was eigenlijk een ongelukje. Nou ja, ze hadden die klim er gewoon heel vroeg in
ik
gelegd.
Wou zeggen, er was,
2020 ben jij eigenlijk pas echt favoriet. Dat
er was één mogelijkheid. En ja. Dat was op 105 kilometer.
Ja, heb die lag een beetje vroeg gewoon.
Heb je de podcast met die we... Die met Leontien van Morsel hebben gemaakt. De voorbeschouwing, heb je die gehoord?
Ja, die heb ik geluisterd.
Dat,
ja.
Vooraf of na het WK?
Vooraf. Ja? Dus volgens mij nog in Yorkshire.
Zo. Heb je er inspiratie uit opgedaan? Want zij eigenlijk voorspelt eigenlijk precies wat jij moet doen om te winnen. Nou was het ook weer niet rocket science of zo. Maar,
nee.
Maar nee. Zij zei daar toch letterlijk
ja,
van...
Letterlijk.
Van dit is volgens mij het moment... Nou, ik weet niet wat het exacte kilometeraantal... Maar volgens mij had zij het over 60 of 70 kilometer voor de meet.
Nee, dat is het over dezelfde klim.
Zat het over dezelfde klim? Ja, ja, zeker. Ja, zeker.
Dat we wel kijk op.
Dat het moment was dat jij moest gaan.
En niet alleen ik, Anna. Net zo goed zei ze, denk
klopt.
Ik. Dit was in ieder geval het moment om de koers hard te maken voor Nederland. En dat zou echt een mogelijkheid zijn om... De sprinters het leven zwaar te maken.
Ja.
En dat was zij gewoon dat was ook onze tactiek.
Ja.
En, ja. Maar was het dan ook de tactiek dat je alleen weg zou gaan? Of was dat gewoon de vorm van de dag, het idee, je eigen idee? Of hoe was de teambespreking van tevoren?
De teambespreking was echt om de koers hard te maken op die klim. Dat wilde bijvoorbeeld Marianne ook om bijvoorbeeld de meiden als Bastia Nelly en Alizie Armeset gewoon echt het leven echt zwaar te maken, zodat ze minder fris aan de meet zouden komen mocht het een sprint worden. Dus in ieder geval de sprinters onder druk zetten.
Mm.
Dat is ook waarom Demi Vollering heel goed werk deed eigenlijk op die eerste klim. Dat was ook onze tactiek om echt al de sprinters pijn te doen. Ik had niet van tevoren bedacht om een solo van 5 kilometer te gaan doen. Maar ik had wel bedacht om all-out te gaan op die klim. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb niet omgekeken, gewoon all-out. En we zouden...
Want het is hoe dan ook goed voor Nederland als je het daar hard maakt. Ja.
Ja, omdat niemand zit daar ook makkelijk in het wiel. Dus ook al zou ik alleen maar in Nederland voordeel zijn om daar die koers hard te maken. En we zouden de situatie of de balans opmaken onderaan de afdaling.
Ja.
Maar goed, ik zag al wel, ik kreeg al heel snel door, dus dat ik alleen daar zat.
Ja. En goed was.
Ja, en goed was. En dan ga je gewoon door tot aan de afdaling. En daar zouden we informatie krijgen van de bondscoach van wat de situatie was en wat we moesten doen.
Ja.
En wat zei hij toen?
Ik had zelf trouwens wel gehoopt dat er dus 2 renners met me mee zouden komen. Dat weet je ook
dat. Je niet allemaal alleen hoefde te doen. Een beetje gezelschap voor onderweg.
Maar je weet dat dan ook de achtervolging minder zal zijn, omdat die landen dan niet mee gaan werken. En nu weet ik wel, de situatie was 7-1.
Mm-hmm.
Met Anna in het wiel en het groepje erachter, die er supergoed werk zat.
Ja.
Ja, en de bondscoach zei, supergoede situatie, we gaan door. Anna zit in een hele goede positie achter jou.
Ja, je hoeft niks te doen.
Vos
in het peloton daarachter.
Ja, daarom. Ja. Dus eigenlijk was het ideale situatie voor ons kreeg te horen. Maar ik dacht wel, want het was een 30 kilometer vlak. Dacht ik, oké, 7-1.
Ja.
In een vlak gedeelte.
Ja.
Met ook nog wel wat niet wind mee alleen maar. Dacht ik wel, ik ben mezelf weer wel aan het oproken nu. Mm-hmm. Met mijn goede benen.
En pas je daar dan je tactiek nog op aan? Dat je denkt van die 30 kilometer moet ik zorgen dat ze geen kans hebben? Of dat ze niet, als ik die 30 kilometer overleef, dan... Maak ik kans om hier wereldkampioen te worden? Wat denk je dan op zo'n moment? Dat is eigenlijk gewoon de vraag.
Ja, nou daar was ik totaal niet mee bezig om kampioen te worden. Ik was alleen bezig, hoe ga ik dit tactisch heel slim aanpakken?
Ja.
En ik wist dat 30 kilometer vlak zou zijn. Dus ik dacht, ga je niet all out? Want daar het groepje van 7 heeft veel meer voordeel aan dit vlakstuk met elkaar. Dus ik zei ook tegen de bondscoach, nee, ik ben gewoon D2 aan het rijden als duurzone 2. En dan moest zij erg om lachen. Dus ik, ik reed alleen op kop. En ik zei, nee, doe gewoon een goede pace. Ik wilde gewoon zo'n tempo rijden dat als zij bij mij terug zouden komen...
Dat je nog iets kon.
Dat nog iets kon. Want die voorsprong is heel lang 40 seconden, 30, 40 seconden geweest. Dus ik wist gewoon, die komen weer bij mij terug. En dan wil ik gewoon nog wel iets hebben dat ik ook met die groep gewoon nog mee kan. Want dan zitten we 2 op 8. Ja. Dat is helemaal ideaal.
Vanaf welke kilometer ongeveer begon je dan aan de winst te denken? Vanaf wanneer denk je van, goh, ja, die ze komen eigenlijk niet echt dichterbij. Ik voel me eigenlijk nog wel lekker in mijn D2.
Op een gegeven moment kwamen er wat klimmetjes aan. Kwam ik op het stuk van het tijdritparcours. En daar wist ik ook wel, ben ik echt all-out gegaan op die klimmen om het verschil te maken bergop. Dus daar was het even iets minder D2. En toen liep mijn voorsprong ook heel snel op. En toen dacht ik wel, het zou misschien... Dat was het eerste moment dat ik dacht, misschien gaat het gewoon lukken. Maar die gedachten probeer je eigenlijk ook heel snel weer uit je hoofd te verbannen. Omdat je eigenlijk je wil alleen maar focussen op het moment en op de goede dingen doen. Blijven eten en niet gaan denken aan de finishlijn.
Ja, want het is los van het aantal kilometers, het is ook gewoon in tijd lang nog. Dus het is ook, dit lijkt me, waar denk je dan allemaal? Ben je echt alleen maar bezig met soort task at hand van ik moet nu eten, moet nu gewoon trappen? Of,
En met de bochten goed aansnijden, met waar ga ik winst pakken, waar ga ik zo meest mogelijk aerodynamisch naar beneden?
Ja.
Wat gaat het groepje hierachter doen? En hoe kan ik ze ook demoraliseren? Want bijvoorbeeld toen Dijkert naar mij toesprong, toen heb ik gedacht, die heeft de hele tijd een groepje van 7 gezeten, die rijdt nu als een raket naar mij toe.
Ja.
En ik kreeg het wavens benauwd.
Ja.
En toen dacht ik moet haar zo snel mogelijk... moet ik haar informatie geven, want ze pakte heel snel 30 seconden op mij. Ik moet hier heel snel een antwoord op hebben. Toen ben ik echt all-out in elke afdaling gegaan. En ook all-out op elke klim. Ik dacht, zij moet zo snel mogelijk nu informatie krijgen... dat haar voorsprong dus gelijk weer teniet is gedaan.
Ja. Stomme vraag misschien, maar het was niet met oortjes, toch?
Nee, dat was zonder oortjes. Ja,
dus informatie gaat dan via borden van motards.
Ja, of mensen langs de kant. We hadden wel een heel goed systeem in Nederland. We hadden 3 plekken aan dat rondje met mensen met borden staan.
Ah ja.
Dus ik kreeg heel veel informatie.
Leuk baantje.
Ja.
Ja. Zeker. Verantwoordelijk baantje ook wel.
Dat was voor mij supergoed.
Maar het is niet dat dan af en toe je gedachten af... dat je dan kinderen voor kinderen in je hoofd hebt... om de tijd te doden, zeg maar.
Nou, in de tweede ronde van het laatste rondje... kwamen mensen, je hebt het binnen en het is allemaal binnen. Ja. En ik dacht, nee, ik moet hier echt niet aan denken. Je moet echt, ik moet blijven eten, blijven... Het kan nog maar zo, Mathieu van der Poel, de dag zien.
Ja. Blijven eten is belangrijk.
Ja, en dan kan zo het licht uitgaan. Dan zijn ze zo bij je, achter je. En... dus ik probeerde me ook of een stuurfout te maken of zo. Je wil niks. Je wil gewoon echt helemaal echt bij je taakgericht bezig blijven. En niet denken aan de finish.
Ja, maar vrij een hoop concentratie.
Ja. En lastig om die gedachten dan te parkeren.
Ja.
Ik heb ook wel in het verleden wat met sportpsychologie gedaan. Dus dat hielp me ook wel heel erg bij om die gedachten te accepteren. Maar dan ook weer te parkeren en te ruilen voor dingen waar je wel onder controle hebt... en wat je gewoon op moet focussen.
En vanaf welke kilometer liet je die gedachten dan wel toe? Ik bedoel, op een gegeven moment dan rij je gewoon vooruit... en dan denk je van, ik kan nu wheelies gaan doen.
Ja.
Dan win ik hem alsnog, toch?
Ja, de laatste 3 kilometer dacht ik voor mij...
Met 2 lekke banden win ik hem nog.
Nee, dat denk je niet. Maar dan ben je nog steeds verbaasd van... ik denk dat het gewoon gaat lukken. Het zou het gewoon gaan lukken. Je bent nog steeds gewoon helemaal... verbaasd eigenlijk. Maar wel aan het realiseren van... ik denk dat het gewoon gaat lukken. En toen ben ik ook echt even... dat ik dacht, ik moet even echt oprecht gaan genieten... van deze laatste 3 kilometer. Want zoveel mensen aan het parcours. En dat is echt even mezelf opgericht... en echt omheen gekeken. En echt even de aanmoedigingen in me opgenomen. En de felicitaties ook. Want ik werd gewoon echt al de hele ronde lang... werd ik gefeliciteerd.
Ja.
Door ons ook.
Ja, precies.
We hebben heel hard gefeliciteerd geroepen.
Ja, was mooi hoor. Zou je zeggen, het was het hoogtepunt van je carrière tot nu toe?
Ja, zeker.
Die 3 kilometer of over de meet komen?
Ja, over de meet en het echt binnen hebben. En dat het gewoon echt gelukt is. En dan helemaal met Innsbruck in je gedachten. Dat het toen helemaal niet lukt op een parcours. Dat je denkt, dat is mijn enige kans om wereldkampioen te worden. En een jaar later lukt het dan op een parcours wat minder op mijn lijf geschreven is. En dan op zo'n mooie manier.
Ja.
En wat dan misschien een beetje gek is, maar speelde de tijdrit die je juist niet won nog mee in je achterhoofd? Want dat was best wel onverwacht, toch?
Ja, daar moeten we het even over hebben. Dat is natuurlijk het geheim van Yorkshire, was dat. Ze hebben achteraf niemand meer over gehad, maar je hebt de tijdrit weer er gewoon opgelegd.
Ja, zeker. Het is wel mooi dat
helemaal
ik...
Helemaal uit. Ja.
Voor mij was het geen dark horse. Ik probeerde ook bij de Nederlandse journalisten aan te halen. Dat is het meisje werd in Bergen al vierde op het WK. Ja,
het kan
en die
wel
lepte,
wat.
Die lepte mij ook bij de individuele achtervolging op het WK. Dus voor mij was het absoluut geen onbekende. Ja. En ik wist dat ze ook zeker heel goed was. Dus voor mij was ze echt een hele grote kanshebber. Mm-hmm. Een hele grote uitdager. Ik heb daar ook, maar ook ondermaats gepresteerd qua vermogen. Zeg maar, als ik kijk naar mijn data achteraf, dan heb ik daar gewoon geen goede dag gehad.
Ja.
En dan is de kunst om die knop om te zetten. En ik denk heel goed dat je 24 uur jezelf de kans geeft om daar heel erg van te balen.
Ja.
Maar je weet ook dat je er niks meer aan kan veranderen. En ik wist ook dat ik niks meer kon veranderen aan mijn vormpeil. Dus ik dacht, ja, als dit het is, dan moet ik er toch maar gewoon mee gaan doen zaten. Want ik kan er weinig meer aan veranderen in 3 dagen.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon heel nuchter.
Ja.
En ik dacht, kan nu gaan zitten sippen, maar ik kan mij beter gewoon vastbijten. Dus ik dacht, oh ja, dat heb ik nog wel bedacht. Ik denk, oh ja, die regenboogkleren die boven in mijn kast liggen, die moeten er nu uit. Dat was een hele pijnlijke gedachte.
Oh, ja.
Maar toen kwam
ik al 2 jaar
na 1 seconde kwam alweer de gedachte. Nou, eigenlijk, misschien heb ik een kans dat ik die regenboogkleren er kan laten liggen als ik zaterdag...
Dan mag je zelfs nog veel vaker aan.
Ja, dus ja. Ik weet heel goed dat die gedachte bij me opkwam.
Ja. Ja, maar ik kan me dan ook voorstellen dat dan juist zij dan achter je aan gaat rijden. Dat je dan nog extra denkt, zij is echt in vorm.
Ja, ik wist ook gelijk van...
Kan het rammend hard?
Ja, zij gaat 2 kampioen worden. Ze gaan me pakken, ze gaan kampioen worden. Ze reden gelijk 30 seconden eraf.
Ja.
Wat jullie daarvan op tv zagen, dat zag ik niet.
Ja.
Dat zij wel heel snel kwam, maar daarna ook een beetje instortte. Ik had gewoon een grote angst. Denk, die stoomlocomotief komt
achteraan. Wij ook nog wel, hoor. Dat ging heel rap. Ja. Ineens was het 30 seconden en dacht van, zou het dan toch nog kunnen? Maar, heb je na die tijdrit ook dan gelijk bijvoorbeeld aan Tokio gedacht? Qua tijdrit? Olympische Spelen, 2020, dat is natuurlijk dan nog ver weg, maar schiet dat dan door je hoofd? Plant ik nu een zaadje wat ik niet had moeten planten?
Nou, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit voor mijn eigen ambities of eigen voorbereiding voor Tokio, wat iemand anders doet. Want dat heb ik gewoon niet onder controle. Dus ik probeer me altijd heel erg te focussen op wat ik onder controle heb. En dat is zo goed mogelijk, als ik geselecteerd word voor de tijdrit in Tokio, daar aan de start te staan. En wat Chloe Dijkert doet of niet doet, dat heb ik niet in de hand.
Ja.
Het heeft eigenlijk een positief iets, is dat het de Nederlandse media onder andere heeft wakker schudt, omdat ik nou niet mijn favoriet ben. Want ze zeiden voor het WK, nou ja, je gaat hem wel even weer binnenhalen. Hoe gaat dat voelen om weer de derde keer kampioen te worden?
Eindelijk zo'n, die trilogie.
Zo'n persconferentie had ik de dag voorafgaand. Dus ik dacht, ik weet niet, maar het is te makkelijk gedacht. En nu zijn wel de ogen geopend. En Shane Bannon, de general manager van Mitchell & Scott, stuurde me echt een geniaal appje. Hij zei, nou Annemiek, voor mij is het niet zo slecht. De druk ligt nu bij haar.
Ja.
Ja.
Succes volgend jaar. Ja. Dat vond ik wel heel mooi. Ik dacht, dat is ook weer even omdenken.
Ja, het is wel iets anders dan inderdaad om als wereldkampioen te starten. Daar komt natuurlijk ook wel extra druk bij.
Ja, en ze won natuurlijk met zoveel voorsprong.
Ja.
Ik bedoel, ik had geen goede dag. Maar ook met een hele goede dag denk ik niet dat ik had gewonnen.
Nee, ja, het was echt heel goed.
Ja.
Ja. Maar goed, ja, dat werd weggepoetst doordat jij wereldkampioen op de weg werd.
Ja.
Ja. Hey, Tokio is natuurlijk nog best wel ver weg. Maar ik kan me toch voorstellen dat je er af en toe al wel een beetje aan denkt.
Wij wel in ieder geval.
Zeker een van mijn grote doelen. Maar ik kan wel zeggen dat ik heb volgend jaar 3 doelen. En dat zijn zeker ook het voorjaar in de Ardennenklassiekers.
Mm-hmm.
Daarna ga ik echt de knop omzetten naar Tokio.
Ja.
Is ook de enige manier om er te komen naar Tokio. Als ik nu al ga denken aan Tokio, dan ga ik er geen eens verschijnen. Want ik moet wel gewoon heel goed gaan rijden in dit voorjaar. We hebben zo'n goede Nederlandse selectie dat het niet zomaar uitgemaakt is dat ik daar een van de 4 ga zijn die geselecteerd gaat zijn.
4, toch denk ik dat je een goede kans maakt.
Ik heb een goed visitekaartje afgegeven afgelopen jaar, maar ik moet zeker wederom een visitekaartje afgeven.
Ja. Maar is dan, heb jij ook echt, zoals veel topsporters hebben, echt een Olympische droom? Als in, het is natuurlijk wel het allerhoogste podium, 1 keer in de 4 jaar, weet je wel, dat het is wel echt de kroon op alles.
Ja, ik probeer dat zelf. Vanmorgen had ik een interview voorafgaand voor het Jeugdjournaal. Daar heb ik ook gezegd dat ik eigenlijk de wereldkampioen worden belangrijker of mooier vind dan misschien een Olympisch kampioen.
Ja?
Die stelde me echt voor de vraag, als je echt moet kiezen, natuurlijk is beide super mooi.
Ja.
Ik zei, ja, ik mag wel gewoon een heel jaar...
Dat kan ook gewoon, je kunt ook gewoon allebei winnen. Ja.
Je mag wel een heel jaar in die wereldkampioenstrui. En dat, ja, met de Olympische Spelen heb je niet die trui. En die trui is wel heel bijzonder om die elke dag aan te mogen.
Ja.
Ja.
Ah, er zou daar toch ook gewoon een trui voor moeten komen. Gewoon vijf van die ringen.
Nou, Greg is goed op weg, toch? Ja, die heeft gewoon de gouden fiets.
Ja, oké. Okay, ja. Nee, ja, vind ik en terecht
vind
ook.
Ik vind het een mooi alternatief voor de trui.
Ja. Ik heb trouwens ook een wereldkampioen trui gekocht in Yorkshire. Die heb ik ook best vaak aan.
Dat kan gewoon.
Kan gewoon. Partientjes.
Je hoeft helemaal niet 105 kilometer voor solo te rijden.
Hij is gewoon te koop.
Ja. Ja.
Het wordt vaak wel in mijn mond gelegd van... je gaat revanche nemen. Nou, dat het sowieso heet.
Zo voelt
staat het
niet.
Helemaal los van Rio. Het is gewoon een heel mooi doel en ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, ook de wegwedstrijd aan zich, als je daar maar met 68 vrouwen mag starten, waarvan de helft uit landen komt, meiden die je dus nog nooit hebt gehoord. Dus het kwaliteit, het is de belangrijkste wedstrijd in de 4 jaar eigenlijk, maar het is het laagste kwaliteit peloton wat we gaan hebben.
Ja.
De kwaliteit.
Kwantiteit en kwaliteit waarschijnlijk.
Ja, beide.
Ja.
En daardoor heb ik wat moeite mee dat het zeg maar op zo'n groot voetstuk wordt gezet als de belangrijkste wedstrijd in 4 jaar.
Ja.
Dan moeten ze eigenlijk ook gewoon 140 renners, net als bij de mannen, laten starten. Want het niveau van dat peloton is gewoon, ja, bijvoorbeeld alleen de helft van de Nederlandse meiden blijft thuis.
Ja.
Is gewoon
gek is dat
laag.
Toch? Maar ook dat
maar
het zo
bij de mannen eigenlijk ook. Dan mogen er toch ook niet zo heel veel starten per land.
Maar wel veel meer.
En dan ook nog
68.
Altijd een paar uit Peru en Argentinië.
Ja. Dat vind ik dan altijd wel leuk. Maar dat is leuk als het dan. Dat is op het WK ook toch? Dan is het toch ook altijd leuk om de eerste paar honderd meter te kijken hoe Egypte eraf vliegt.
Ja, nee, zeker. Maar dan vind ik wel...
een beetje de folklore.
Zeker de... wat zei je, 68?
Ja,
dat is heel weinig.
Ja, dat is gewoon 8 van Kaam starten en meer, joh.
Lekker biertje, hoor.
Ja.
Ja, echt de helft kennen wij daar bijna niet van. Omdat het uit landen komen die dan ergens punten hebben gehaald.
Ja.
En die allemaal landen die allemaal ook maar 1 renner kunnen afvaardigen. Dus dat zijn ook geen landen die
ook
de wedstrijd zwaar kunnen maken.
Ja.
En ook met ploegen maar van 4 is natuurlijk een heel andere dynamiek. Zijn, en er worden minder renners kunnen opgeofferd worden om de koers zo hard te maken.
Ja, ja.
Het is gewoon een hele speciale wedstrijd eens in de 4 jaar. En het is gewoon een heel mooi evenement, Olympische Spelen.
Ja.
Ja, maar wel een andere wedstrijd dan we normaal hebben.
Ja, precies. En ja, het is ook een ander parcours dan de mannen. Totdat die gaan dan over die... het is er veel, veel meer heuvels in.
Ja, dus mensen zeggen vaak... oh, het is op jouw lijf geschreven. Ja. Ja, voor de man is het echt een klimmer gaat daar winnen. En bij de vrouwen is het meer... het is nog steeds een zware wedstrijd met 2000 hoogtemeters.
Ja.
Maar ja, minder... ik denk dat bij ons minder een klimmer gaat winnen. Het is meer gradueel loopt het omhoog.
Ja.
En de tijdrit?
Ja, de tijd is best wel lastig, wel wat kort, 20 kilometer. Maar je ziet mij dus ook al lachen, want er zit ook echt wel een lastige klim in. Zeker niet vlak.
Ja.
Ook wat technisch.
20 kilometer, ja. Dat is kort.
Jij ziet hem wel.
Het is wel kort. Voor mij had het iets langer gemogen.
Okay.
Hey, maar dus je derde doel van het jaar, de Olympische Spelen. Ben je dan ook iemand die lekker even blijft hangen nog in Tokio straks? Om wat andere sporten mee te krijgen?
Helaas niet, want dit is dus mijn tweede doel. Het derde doel gaat het WK zijn, wat een heel mooi parcours is. Dus ik ga niet heel lang aan de lampen hangen in Tokio.
Je moet gewoon meteen weer door.
Nou, ik ga mezelf zeker wel even een aantal dagen daar in Tokio geven om te genieten van Tokio. Want je leeft daar zo naartoe met oogkleppen op, dat die oogkleppen gaan pas af na de tijdrit, hopelijk.
Ja. Ja.
En dan is het gewoon heel leuk om wel even te genieten van het evenement en niet gelijk weer door te hollen.
Ja, ik vind het ook belangrijk. Heel bijzonder, toch?
Ja, ik vind het ook belangrijk om te genieten van momenten.
Ja. En dat lukt in Rio natuurlijk ook niet.
Nee.
Ja.
Dat zou wel heel leuk zijn.
Wordt je derde Olympische Spelen?
Ja, in Londen was ik ook bij.
Ja, en heb je daar dan wel nog nagenoten of moest je toen ook gelijk door?
Ja, jawel. We hebben ook de sluitende ceremonie en zo gedaan. Dus dat was wel heel tof om mee te maken. Ja. Dat is wel echt het mooie aan de Olympische Spelen. Het is ook een heel bijzonder evenement. En alle atleten en alle landen. En om dat allemaal over te slaan. Om maar weer door te hollen naar je volgende wedstrijd. Of je volgende doel of trainingskamp. Zou eigenlijk wel zonde zijn.
Nee, dat is het toch ook meer. Heb ik altijd het idee. De laatste jaren is misschien een beetje veranderd. Maar wielertechnisch werd er altijd een beetje op neergekeken.
Ja.
Omdat het inderdaad met allemaal gekke landen is en ja. Niet zo groot peloton. Maar als evenement zijnde is het natuurlijk ook wel heel aansprekend. Dus dat lijkt me een moeilijke balans of zo. Om daar dan toch een soort van hoofddoel van te maken.
Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder om toch dat Nederlandse shirt voor Nederland uit te komen. Vind ik wel een bijzondere eer om voor de Olympische Spelen oranje shirt aan te hebben. Ik vind het ook heel bijzonder om daar te zijn in het Olympisch dorp. Je voelt je echt onderdeel van Team NL.
Ja.
Ik voel dat in ieder geval wel heel erg sterk. En dat vind ik wel echt een hele speciale Olympische Spelen. Die leeft echt mee met alle sporters en alle teleurstellingen. Hoge pieken, diepe dalen van alle andere sporters. En je volgt elkaars wedstrijden heel erg.
Ja, nee, ik snap het echt als Olympische Spelen fan. Maar ik vond het altijd zo raar in het wielrennen. Het werd er een beetje bij gedaan. En dan ook dat mensen gelijk weer doorgingen. Ja. Van, nou ja, het is hup, volgende koers. Volgende week begint de Vuelta.
Ja.
En door, weet je wel. Terwijl, ja, voor ons als sportliefhebber is het Olympische Spelen eigenlijk het hoogst haalbare.
Ja.
Behalve in wielrennen en voetbal, volgens mij.
Ja, ik denk dat ik het kan nuanceren als bij het wielrennen bij de mannen was het wat minder. Bij de vrouwen was het echt de hoogste wedstrijd in 4 jaar. En dat is nog steeds ook eigenlijk wel zo. Bij de mannen, wat meer commerciële teams die daar aan die mannen trekken. Dat ze om weer gelijk terug te laten komen. Die willen liever niet dat ze daar even nog door gaan feesten.
Ja, oké.
Okay. Ja. Hey, we hebben ook nog een paar vragen van luisteraars.
Leuk.
Ik zag dat je er al een paar had geliked op Twitter. Dus je had misschien zelf ook je favoriet.
Een paar moest ik heel erg om lachen in ieder geval.
Ja, ja? Ah, dat zijn er.
Welke moest je om lachen? Weet
nou,
je
iemand vroeg op mijn telefoonnummer, geloof ik.
Oh, ja? Nou, geef maar dan meteen.
Ja, dat net zo makkelijk.
Ja. Zo ben jij bij Marianne Vos ook begonnen.
Ja, daarom.
Ja. We hadden bijvoorbeeld een vraag van Thomas Johannes. Die vroeg of ze nog beter kan worden door uit Wageningen te verhuizen naar de Girona's, Andorra's, Monaco's van deze wereld.
Ja, dat vond ik een hele goede vraag eigenlijk, want ik krijg die vraag best vaak. Ik train inderdaad eigenlijk liever niet hier. In Wageningen rust ik liever uit.
Ja.
Maar ik ga er absoluut niet voor verhuizen, want ik vind het juist goud om thuis te komen na een wedstrijd en hier met mijn studentenvrienden even af te spreken. En als je misschien teleurgesteld bent na een Ronde van Vlaanderen, dat je gewoon even een biertje gaat doen hier in de stad.
Ja.
Dat
je gewoon echt een thuis hebt.
Je hebt echt een thuis en daar heb je echt een wielerleven, een wielercommunity om je heen. En daarom trekt me dat absoluut niet om daarheen te gaan. En bovendien ga ik dan veel liever naar allerlei verschillende oorden, zoals Colombia en Livigno en Tenerife. Door dat af te wisselen houd je dat gewoon heel erg fris.
Ja.
Ja. Ja, want je bent ook een keer 3,5 maand naar Australië geweest om daar te gaan trainen. En, dus dan een soort trainvakantie, net zoals in Colombia.
Ja, ook dat was inderdaad dat ik dacht, waarom zou ik eigenlijk hier in de winter blijven in die modder en in die kou bij de Australische ploeg gaan rijden. En ik ga gewoon op avontuur.
Ja, vet. Heel vet.
Hey, we hadden het in de inleiding hadden het natuurlijk al even over dat wij eigenlijk veel te weinig vrouwenwielrennen op televisie zien. Dat is wel echt, dat wordt natuurlijk met die, zeker met jullie generatie aan supergoeie Nederlandse vrouwen, is dat begint dat steeds meer te wringen. Dat je zo het gevoel hebt, soms sommige koersen kunnen eigenlijk alleen maar via Pro Cycling Stad, zeg maar, aan de afloop volgen. Maar dat is natuurlijk wel een discussie die al langer speelt en ook al breder is. En we hadden een vraag van Martine Boersma daarover, die vraagt, welke 3 punten of voorwaarden vindt Annemiek noodzakelijk om het dameswielrennen wereldwijd naar een hoger plan te trekken? Is dat bijvoorbeeld een minimumsalaris, een verplichte vrouwenkoers bij grote koersen? Hoe overwinnen we de dinosaurusmentaliteit van veel bestuurders en organisators? Nou, dat is een hele brede vraag. Een grote vraag ook wel. Maar misschien heb je er wel ideeën over.
Ja, ik heb wel een idee over dat we het in een goede volgorde moeten aanpakken. Dus vaak soms wordt gezegd, wordt er geroepen, oh, prijzengeld moet hoger of het minimum salaris. Maar ik vind dat echt een stap later. We moeten eerst een verdienmodel opzetten en het vrouwenrennen onder de aandacht brengen. Dus ja, dat gebeurt naar mijn zin door het op tv uit te zenden.
Ja.
En dat mensen dus kunnen volgen om fanbase te genereren. En daarnaast zou voor alle grote mannenkoersen een vrouwenkoers, maar niet die verplichting, die zie ik niet zo. Ik wil graag dat een organisatie zegt van wij willen eigenlijk ook gewoon dat we ook voor vrouwen organiseren.
Ja.
Dus dat initiatief moet wel ook gewoon komen vanuit de vrouwen of vanuit de organisatie zelf. Zoals een Amstel Gold Race, volgens mij is het daar nu echt een aanvulling dat wij ook dat er ook een vrouwenkoers is, maakt dat het evenement echt mooier.
Ja.
En vult elkaar gewoon heel goed aan en loopt zit elkaar niet in de weg. En ik daar zat dan ook weer meer. Die finale was wel ontspannend voor de vrouwen. En daarna, toen wij even gefinished waren, kwam Mathieu het geweldig ja. over.
Ik kwam even dus de thunder stelen.
Ja, dus volgens mij was dat echt perfect voorbeeld van hoe het zou moeten. En ook qua bijvoorbeeld de presentatie. Merk ik dan bij in Maastricht samen met de mannen. Door op dezelfde dag te organiseren, maak je toch een beetje gebruik ook van de fanbase. Die mannen die daar aanwezig zijn, de camera's.
Ja.
Maar daarnaast merk ik ook wel steeds dat er echt veel mensen ook wel gewoon echt voor het vrouwenwielrennen komen. En ja. dat het steeds meer gevolgd wordt.
Ja, dus je ziet, dus als je, laten we zeggen, want je bent nu al een aantal jaar prof. Dus eigenlijk, ben je positief over de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen?
Ja, ik ben super positief als ik zie waar het vandaan komt. En ja, misschien willen we natuurlijk altijd harder en sneller. Maar misschien moeten we dat ook niet willen. Ik vind de ontwikkeling, nu zag ik ook dat Luik Bastenaken-Luik en Waalse Pijl, hoorde ik net bekendgemaakt, 90 minuten live op tv te zien zal zijn.
Ja.
Dus ja, er zit een hartstikke goede ontwikkeling aan. En het beste is dat ook gewoon fans vragen er nu om en vragen zich nu ook af.
Ja.
Van waarom is het vrouwenwielrennen niet op tv? Nou, 10 jaar geleden toen ik begon, vroeg niemand zich af waarom we niet op tv waren.
Ja.
En nu vinden mensen gewoon echt raar dat we niet... Hoezo wordt het niet uitgezonden?
Ja. Welke koers bij de mannen heeft hoog nodig een vrouweneditie nodig?
Parijs-Roubaix. Ja. En ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik niet ga stoppen voordat Parijs-Roubaix voor vrouwen georganiseerd wordt. Dus ze moeten wel een beetje gaan opschieten.
Ja, er lijkt nog niet echt sprake van, toch?
Nee, ze lopen nog niet zo hard.
Ja,
ja. Vraag van Frans de Vries.
Krijger.
In een eerdere podcast, die we net ook al noemden, In het Wiel, noemde ze het idee om het werelduurrecord aan te vallen, samen met Peter Schep besproken. Is dat plan er nog steeds of is dat nu minder omdat je niet meer met Peter Schep werkt? En ga je in Rio wellicht nog een individuele achtervolging op de baan doen? Dat zijn eigenlijk 2 vragen in 1, maar...
Ja, nou, een individuele achtervolging op de baan is geen Olympisch onderdeel. Dus dat is sowieso geen optie. Dus, ja,
dan weten we dat.
Je kunt het wel doen, maar je schiet er niet zoveel mee op.
Als die, dat was nog wel in Beijing. Maar als die nog wel zou zijn, dan zou dat wel interessant zijn.
Ja.
En het werelduurrecord was niet per se ingegeven door de samenwerking met Peter Schep. Maar misschien ook wel meer nog vanuit mijn ploeg waar daar eventueel interesse is. En ook de fietsenfabrikant waar wij over rijden. In ieder geval alle mensen die ik om me heen heb, die zijn allemaal heel enthousiast om dit te gaan doen. En mijn trainer Louis de Haaij ook. Die heeft me ook al een boek gegeven, Het Maakbare Uur.
Ja, heb ik ook.
Alleen zelf ben ik nog niet zo enthousiast.
Nee?
Het trekt me niet zo erg.
Het lijkt me echt de hel.
Ja, en het is ook maar gewoon een... Ja,
rondjes rijden de hele tijd.
Ja, en je hebt niet de euforie volgens mij van... Ja, ik weet niet. Het lijkt me wel heel mooi om er met een mooi project van te maken. Met een mooie projectgroep. Dat trekt me er wel aan.
Ja.
Dus het proces... maar wat je uiteindelijk bereikt, ja, je rijdt uiteindelijk een tijd. Ja.
Ja, het is ook wel als je... Ik had die Victor Kampenaerts had natuurlijk best wel een beetje zijn voorbereiding goed geboekstaafd. Die was naar Namibië, geloof ik, geweest. Ja. Het is ook best wel ingrijpend in je seizoen natuurlijk, als je zoiets wil doen.
Ja,
het is
ik vind dan,
nog wel een project.
Ja, ik vind het koersen gewoon veel mooier.
Ja.
Ik hou veel te veel van het spelletje, denk ik. Dan puur gewoon steriel rondjes rijden op een baan.
Ja. Oké. Okay. Peter Kuin vraagt of je trainer ook echt voorschrijft dat je zo enorm veel kilometers moet doen. Denk aan de uitspraken van Tom Dumoulin bijvoorbeeld van de afgelopen weken over traag trainen en grijze zones en dat soort dingen.
D2.
Ja. Louis is wel heel erg van uren maken.
Ja, Louis dus de La Haye, jouw coach.
Toen ik vorig jaar inderdaad 8 weken of 6 weken pas in training was en ik kreeg dat schema door van dat mega kamp van Mr. Scott en ik stuurde dat door. Ik dacht, nou, die gaat zeggen, veel te gek.
Ja.
Die gaat echt zeggen, nou, dat
gaan we 3 dagen mee.
Ja, inderdaad. Maar wat kreeg ik terug? Goed plan, punt. Misschien een rustdagje meer of minder. Misschien 1 extra rustdagje, zoiets. Nou, ga maar mee. Dus hij is heel erg voorstander van veel uren. Het is niet per se dat hij nou zegt, moet elke dag 8 uur.
Ja.
Maar hij weet ook wel dat ik mezelf goed aanvoel wanneer het te gek wordt. En dan ga ik echt wel in de auto of afstappen.
Mm-hmm.
Ik zal het niet snel doen, maar als het moet, dan doe ik dat.
Ja.
Dus hij vertrouwt mij daar wel in. Maar hij is wel groot voorstander. En dan nog even om terug te komen van dat traag trainen.
Ja.
Zijn filosofie is... Denk ook wel iets anders dan wat Dumoulin aanhaalde. Als je gewoon heel hoge fitheid bereikt, zeg maar, met training, dan zal je eigenlijk ook wel explosiever eigenlijk aan die finish verschijnen. Want explosiviteit neemt af als je daar gewoon heel met hele gare benen daar verschijnt. Dus door heel veel omvang te trainen, neemt je fitheid toe.
Ja.
En zal dat ook tot gevolg hebben dat je dus ook nog met meer explosiviteit ter grondslag kan zijn.
Ja. Dumoulin had het wel ook nadrukkelijk over dat het een wapen is, wat hem een beetje ontnomen is in de afgelopen jaren daardoor. Hè. Dus zeg maar die laatste punch, zeg maar zo'n versnelling die hij altijd nog in de benen had, die dan eigenlijk een beetje was afgevlakt, ja. Omdat hij overal gewoon harder was gaan rijden.
Ja, hij haalde ook van me aan dat hij misschien iets te veel grijs aan het trainen was. Ja. Nou, en Louis Lai is ook heel erg anti-grijs trainen. Dus ik train heel erg zwart of wit. En ik denk dat Dumoulin ook aanhaalde. Dat hij soms in rustige duurtrainingen net even te hard reed.
Ja.
Om dan misschien juist die kwaliteitsdingen... doordat je eigenlijk daardoor meer vermoeidheid opdoet in je benen... kan je die hele kwalitatief hoge intensief trainingen niet meer heel goed uitvoeren. Niet heel erg goed in de rood rijden. Omdat je daar dan te vermoeid voor bent.
Ja.
Dus hij had eigenlijk dezelfde filosofie die mijn trainer ook had. Erg zwart en wit trainen.
Ja, kun je een beetje sprinten eigenlijk?
Nou ja, wel na een zware koers.
Ja.
Dus als iedereen heel gaar is, dan verschijnt het al relatief fris aan de finish.
Ja, en, dan ben je gewoon het minst moe. Dat is gewoon het...
Ja, maar ik ben niet super traag. Maar voor een rent zoals Marianne Vos, daar heb ik 100.000 potjes sprints mee gedaan. En nou bijna ook 100.000 van verloren.
Ja, dus, dan noem je ook wel iemand natuurlijk.
Ja. Ja, je hebt daar best wel vaak genoemd. Dat wou ik nog eventjes buiten de luisteraarsvraag om. Zie jij haar als een soort mentor? Want ze komt nu op 3-4 momenten terug. Ook op een hele lieve manier, heel belangrijke manier. Is zij een soort mentor voor jou? Of zie je dat niet zo?
Ik kan denk ik wel zeggen dat het ook wel een goede vriendin van mij is geworden. Ja, ik denk wel dat het op een gegeven moment een hele goed moment was om uit de ploeg weg te gaan. Dat onze wegen gingen scheiden. Om ons gescheiden te ontwikkelen als wielrensters. Maar als persoon kan ik gewoon heel goed met haar vinden. Heel veel respect voor haar. Denk ook wel hoe zij het wielrennen beleeft en hoe ik het beleef. En beide genieten van het spelletje. Dat we daar elkaar heel erg wel vinden. En ook kunnen bijvoorbeeld genieten van mooie rondjes maken met trainen. Dus hoe we het wielrennen beleven, daar zitten we ook wel een beetje mee op één lijn.
Trainen jullie wel eens samen?
Nee, eigenlijk bijna nooit.
Nee?
Nee. Soms wel eens een trainingskamp samen gedaan. Nog een keer op Sicilië in 2016 voor Qatar. Maar nee, niet zo heel veel. We trainen ook wel iets anders, denk ik. Ik train iets meer in omvang en zij traint denk ik op een iets andere manier.
Ja, oké.
Cool. Rob Viveen vraagt, zegt allereerst, toffe aanvulling als vriendin van de show. Ja, dat is nou eenmaal zo. Je bent nu officieel vriendin van de Rode Lantaarn geworden.
Yes.
En een vraag voor Annemiek van Vleuten. Hoe houd je Simon en Adam Yates uit elkaar als je met ze op pad bent in de bergen? Goeie vraag vind ik dit.
Ja, heel goed. Daar had ik vorige heel veel problemen mee. Op een gegeven moment had ik door wie welke schoenen droeg. Kon ik ze herinneren. Ze hebben verschillende schoenen.
Well played.
Op een gegeven moment, karakter zijn ze er ook net wel even iets anders. Dus op een gegeven moment kon ik het ook wel gewoon aan het hoe ze reageerden een beetje thuisbrengen wie is.
Oh ja, en wat is dan het verschil?
Ik denk dat Simon is iets zelfverzekerder na zijn Vuelta-overwinning en iets... heeft iets meer resultaten, kan je iets merken. En Adam is dan iets terughoudender. Maar nu was ik alleen met Adam mee op trainingskamp. Ja. Simon was niet mee. En dat was ook eigenlijk wel heel leuk om dan Adam eigenlijk zonder zijn broer te zien. Ja.
Een beetje onthand waarschijnlijk.
Nou, totaal niet, denk ik. Nee, ik denk dat het heel goed was dat ze gescheiden waren.
Ja. Okay.
Vraag van Harm en Erik. Of je naast een trainingsfreak ook een materiaalfreak bent? En wat is je voorkeursfiets? Time trial of road? Ik weet niet waarom dat ineens in Engels ging, maar gewoon de tijdrit of gewoon je wegfiets.
Ja, ik ben met mijn wegfiets niet echt een materiaalfreak. Vind dat wel een enorm mooie fiets heb gekregen.
Ja,
staat hier in de gang echt een prachtige, prachtige wereldkampioenfiets. Ja. Heel mooi, het is custom paint job volgens mij.
Ja. Ik ben dan ook wel inderdaad zo'n type die dan eerst mag de fiets een aantal dagen in de woonkamer staan. Ja. Dus wat dat betreft ben ik misschien toch wel een beetje materiaalfreak.
Ja. Een liefhebber.
Een liefhebber wel. Maar ik heb dan nog meer denk bij een tijdritfiets waar ik dan echt kan zien als een aantal dingen aerodynamisch zijn weggewerkt of echt is gedacht aan de detail. Dat vind ik bij een tijdritfiets. Daar kan ik wel echt van genieten hoe een fabrikant dat dan heeft doordacht om nog zo'n fiets weer aerodynamischer te maken. En wat dat betreft sta ik wel iets meer te kwijlen bij een tijdritfiets dan bij een wegfiets.
Ja, maar deze blijft de rest van je leven bij je, toch? Deze,
ja, zeker.
Ja, het is wel heel grappig. Er staat namelijk heel groot 105 op. Wat natuurlijk refereert aan het moment dat je vertrok, de duur van je solo.
Ja.
Maar het is natuurlijk, mensen denken waarschijnlijk inderdaad ook dat het met je versnellingsapparaat te maken heeft.
Ja, ik heb inderdaad al heel veel feedback gekregen dat ze mij toch echt wel een Shimano Diro Ace hadden kunnen geven in plaats van een 105 groep.
Ja, dat arme vrouwenwielrennen moet altijd met een mindere materiaal doen.
Ik kan beter op 104 of op 106 kilometer kunnen gaan.
Goed. Even kijken. Had je nog een vraag, Jonne?
Nee, ik had ervoor gesteld, Willem. Dus het is een beetje jouw beurt, volgens mij.
Oké.
Oh, ja. Heeft Val Verde ooit tegen je gepraat? En wat zei hij? Van ja, Martin Josselet. Ja,
dat is een goede vraag.
Ik
stel hem aan
vaak,
iedereen.
Ja, wij delen natuurlijk het hele peloton zeg maar kamp Lennart Hofstede en kamp Val Verde. Dus we zijn benieuwd waar jij toe behoort.
Ah, ik zit in beide kampen.
Ja?
Maar Val Verde zeker ook. Daar ging ik al mee tafeltennissen op de Sierra Nevada. En hij kan helemaal niet tafeltennissen. Maar op het moment dat hij dan de bal opslaat, dat het enige wat hij kan, is met heel veel effect. En dan lacht hij ongeveer onder tafel van het lachen. En ik vond het zo aandoenlijk dat hij van me was toen ook al 36 of 37.
Ja.
En dat hij dat dan zo grappig vond,
lol,
dat die bal aan alle kanten ging. en ik kan me ook herinneren dat hij me uitnodigde om mee te gaan. Eerst mocht ik zijn Porsche gewoon lenen. Dat leent hij überhaupt aan al zijn ploeggenoten uit.
Je hebt de Porsche van Valverde geleend?
Nee, ik heb niet geleend uiteindelijk, maar dat bood hij wel aan. Maar ook aan al zijn ploeggenoten, zeg maar. Daar is hij heel vrijgevend en heel loyaal in. En hij blijft ook dan gewoon in die Sierra Nevada in het car. Dat is een vrij back-to-basic squad.
Ja, het is heel kloot, toch? Gewoon,
ja,
eigenlijk.
Dat trekt zich niks van aan. Daar blijft hij dus ook. Vind ik ook wel mooi voor hem. Ja. En wat ik ook mooi vond, we gingen een keer, had hij gevraagd of ik meeging met de koffierit. En dan ging hij een beetje meten bij mij. Zeg maar, ja, wat voor wattage rij je nu? Want ik reed om mijn tijdrit fietsen. En hij op zijn gewone fiets. En was hij helemaal geïnteresseerd.
Ja?
En gewoon een beetje spelen. En nog bij de bordjes gingen we sprinten.
Wel vet dat hij dan met zijn Porsche zo vrijgevig is. Maar het kopmanschap...
Maar dit is echt de tragiek van de Rode Lantaarns. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe aardsvijanden voor in het peloton. Want je moet ook mensen hebben aan wie je een hardgrondig hekel kunt hebben. En nu heb je gewoon in één uitzending en Nibali en Valverde gewoon sympathiek gemaakt.
Ja.
En ik kan Valverde nog sympathieker maken nadat ik La Course had gewonnen. Ja. Met die speciale finish met Anna en mij, dat hij daar op de laatste voorbij ging. Was op die dag, liep ik daar nog rond in bij de aankomstplaats. En die mannen waren daarna gefinished. En hij reed mij voorbij.
Ja.
En ik liep daar eigenlijk in mijn gewone kleren, maar hij had mij wel gezien. En ook allerlei Nederlandse renners rijden mij voorbij, maar die willen gewoon snel ook naar de bus. Maar hij had mij gezien. Hij draait om.
Ja.
En hij keert zich om mij te zoenen en mij te feliciteren. En hij zei, ja, ik heb je wedstrijd gezien. Ik was zo geweldig en gefeliciteerd.
Wat
was de enige renner, want al die renners rennen mij even iets langs heen. En dit is... Dat vond ik
dat is geweldig.
Ja.
Dus heb je dan misschien iemand anders aan wie we een hekel kunnen krijgen?
Ja,
misschien een damespeleton.
Heb je vijanden in peloton? Dat vind ik ook altijd een leuke vraag.
Ik krijg ook altijd heel vaak inderdaad lekker zo die oude sticker die het vrouw wil en heeft. Staan allemaal bitches daar. En,
we stellen hem aan de mannen ook altijd.
Ja, maar ik heb... Ik moet
wie is jouw Gianni Longo, zou ik van de Longo Morsel
ik denk wel dat ik Gianni Longo zou noemen als... misschien, ik bedoel, die uiteindelijk
met
die
man gepakt.
We
kunnen niet iemand blijven haten die boven de 50 is inmiddels, toch?
Ja, en dan... Omdat ik haat het gewoon omdat heel veel mensen nog daarbij aan denken aan het vrouwen wil rennen.
Ja.
Maar ook bovendien omdat haar man dan werd op EPO-bestellingen.
Het is allemaal niet heel zuiver.
Nee, dus dat is gewoon een foute associatie met het vrouwenrennen. Dus daar heb ik dan... als je dan iemand moet noemen, dan... Ik heb trouwens al met haar gekoerst. Nog ergens in Bretagne,
Wow.
Ja.
Hey, over Valverde gesproken. Een vraag van Thomas Spronk. Hoe lang denk je nog door te kunnen en willen gaan? Is leeftijd een issue of is er een scenario Gianni Longo denkbaar?
Dit is wel een mooie ronde vraag.
Ik denk dat Thomas die wel heeft op het scenario Gianni Longo als zijnde iemand die heel lang doorgaat in plaats van iemand die op een gegeven moment besluit om doping te gaan gebruiken.
Dit is exact de reden waarom ik Gianni Longo vervelend vind dat mensen daar nog heel veel aan denken.
Ja.
Nee, ik heb nog geen einddatum neergezet. Louis zegt, we hebben het plateau nog niet bereikt.
Mm-hmm.
Dus vorig jaar was wel echt mijn beste jaar.
Ja.
Ook fysiek, ook uitgedrukt in gewoon getalletjes.
Ja.
Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ik ben nog niet echt per se bezig met stoppen. En ik heb sowieso wel gezegd dat ik nog het jaar na de Olympische Spelen sowieso nog doorga. Omdat ik gewoon nog heel veel lol in heb. En waarom stoppen?
Ja.
Maar ik denk wel op het moment dat ik ook maar iets merk dat mijn niveau achteruit begint te gaan.
Ja.
En dat ik mezelf niet meer ontwikkel. En dat is wel mijn nummer 1 drijfveer. Dus winnen is niet mijn drijfveer.
Ja, je moet gewoon steeds nieuwe doelen kunnen hebben die je moet kunnen behalen.
Ja, en ook nog gelijk kleine dingetjes zien waar ik mezelf in kan verbeteren. En die zie ik nog steeds.
Ja.
Ook omdat ik op latere leeftijd ben begonnen. Dat helpt daar ook bij. Maar zodra ik nog steeds aanknopingspunten heb om mezelf wat te verbeteren, dan blijf ik nog wel heel hongerig om nog door te gaan. En met veel plezier.
Ja. Denk je ooit wel eens aan die periode daarna?
Ja, zeker wel.
Ja? Ja. En wat zie je dan voor je als je midden 40 bent en gestopt met wielrennen? Zeg maar, wat doe je dan?
Ja, heel breed. Soms misschien binnen de sport te blijven. Dan zie ik mezelf misschien als coach van jonge atleten. En het hoeft niet per se met wielrenners te zijn. Mm-hmm. Ik denk heel leuk om met jonge atleten te werken. En ook eigenlijk gewoon een beetje algemeen vormend bezig te zijn, denk ik. Met het meegeven een beetje van die ervaring. En maar ook een beetje, hoe richt je je leven nou in als topsporter? Maar het kwam ook wat buiten het sporten. Mijn hart gaat ook wel sneller kloppen om Nederlanders in het algemeen meer op de fiets te krijgen. Mm-hmm. Omdat het beter is voor het milieu, omdat het minder files veroorzaakt. Dus wat de fietssnelwegen die we nu hebben, vind ik ook wel. Die fietstrajecten die worden aangelegd, daar kan ik wel blij van worden. Dat soort projecten.
Oh ja.
Of mensen gewoon meer uit de fitness te krijgen en meer op de fiets te krijgen. En zien meer buiten te sporten en laten zien dat dat eigenlijk een sociale activiteit kan zijn. Waar je sociale activiteit kan combineren met bewegen en sporten. Ja. En met je vrienden bezig zijn.
Ja.
En wat dat betreft, wat nu bij vrouwen wordt ingezet. Dat er zoveel vrouwen zie ik nu gaan fietsen. En fietsclubben met clubjes van vrouwen. Die uit die stomme fitness komen, wil ik bijna zeggen. En lekker ontdekken dat het veel leuker is om lekker buiten te sporten met z'n allen.
Ja, ik fiets wel eens. Ik kom uit Amsterdam, dus dan fiets wel eens. Heb je altijd rondje Ronde Hoep. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, vorig jaar volgens mij, een moment dat ik de Ronde Hoep aan het fietsen was. En dat is echt een rondje. En je kunt hem zeg maar met de klok mee of tegen de klok indoen. En dat ik op een gegeven moment constateerde, er rijden hier gewoon meer vrouwen dan mannen op een wielerfiets. Het is echt een omslag.
Ja. Ook als je kijkt naar de Amstel Gold Race bij de Tour, toch? Hoeveel vrouwen percentage daar nu vrouwen is. Dat is echt superhoog.
Ja. Ja, te gek toch?
Ja.
Echt leuk.
Leuk feitje over de Ronde Hoep. Ik ben daar dus een keer verdwaald.
Het is een rondje.
Ja. Op een gegeven moment was ik gewoon... Ik was gelost door iedereen. En ik was gewoon iedereen kwijt. En toen ben ik gewoon... Ja, ik was gewoon verdwaald. Nee, dan ben ik maar weer teruggegaan. Het was echt niet een heel goede dag voor mij. Maar goed.
Dat kan dus gewoon.
Dat kan gewoon.
Goed. We gaan weer stoppen.
Ja.
Toch?
Ja. Zal ik afkondigen?
Ga jij maar afkondigen.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door twee van uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonas Riese. Vandaag met speciale gast, Annemiek van Vleuten. Annemiek, vond je het leuk?
Nou, heel erg leuk. Ja? Ik voel me heel vereerd om een keer te gast te zijn.
Ja, wij vonden het een eer om hier te gast te mogen zijn.
Zeker.
Wat hebben we nog onderwerpen gemist? Oh, we moeten altijd vragen of je nog nieuwtjes hebt.
Ja, nieuwtjes.
Nieuwtjes.
Ja, en iets waarmee we op teletext kunnen komen. Heb je niet een onthulling of zo? Of
dat is ons één keer gelukt, maar toen hadden we het zelf niet door.
Dit is waar.
Toen Eike Visbeek verklapte dat Dumoulin ook nog de Tour ging rijden. Maar toen hadden we zelf niet eens door.
Oh, je scoop. Nee, sorry. Kan ik u
geen wacht. Nee, ik weet het wel. Nee, je moet altijd... kunnen we de Belgische tele... Wat vind je van Remco Evenepoel?
Dan kom je helemaal uit de nieuwe
Belgische teletext als je dit...
Ja, oh ja.
Heb ik één keer mee gereden afgelopen jaar. Met de mannen van Quickstep, ja. Mocht mee, was leuk. Ja, Remco was mee en twee andere Quickstep renners.
Ja, hij is wel echt goed, hè?
Ja. Jongen.
Wie is de... Ik
voelde me een beetje oud.
Wie zijn de grote Nederlandse talenten die we dit jaar in de gaten moeten houden?
Oh ja.
Ja, ik denk dat Sam Omen, omdat ik ook weet wat het een beetje doet met zo'n liefslagaderbeknelling. En als hij daarvan goed van herstelt, dan denk ik dat het echt een...
Die gaat tijdritten winnen nu.
Maar ook gewoon bergop, speelt het ook heel erg mee. Dus als hij daar goed van herstelt, dan zeg ik zo.
Hij noemde jou nog in Live Slow, dat je hem op zo'n mooi moment een mailtje had gestuurd. Dat was echt, hij zei, dat was echt precies het moment dat ik in mijn revalidatie slecht zat.
Ja.
En toen kreeg hij een mailtje van jou. Dat vond hij echt heel, heel bijzonder.
Ja, dat is leuk. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Maakt me ook een beetje trots. Ja.
Ja, fijn toch, als je zoiets voor iemand kan betekenen. Ja. En fijn bij de vrouwen? We moeten namelijk al onze poeltjes weer gaan invullen. Dus het is wel handig om te weten op wie we moeten letten dit jaar.
Ja, Demi Vollering. Super talentvolle renster die vorig jaar al ook onwijs goed reed op het WK. Klimt hard maken. Heeft heel veel talent en fiets nog niet zo heel lang. En,
dus er zit nog veel verbetering in.
Heel veel verbetering in, denk ik. Ja,
ja. Oké. Okay.
Leuk.
Demi Vollering.
En bij de mannen heb ik ook nog wel. Bij de mannen, maar niet Nederlands.
Ja.
Jack Hake.
Jack Hake.
Had ik nou mee op de trainingskamp met Mitch en Scott.
En die was echt goed.
Ja, ik denk dat hij dat nog heel veel zichzelf kan verbeteren.
Oké, maar als in zeg maar potentieel Mitchell en Scott kopman materiaal?
Ja, dat denk ik.
Ja?
Oeh, nice.
Heb je hem in je gigabike, Jonne?
Ik heb hem helaas niet in mijn gigabike. Nee, hij stond heel lang op het lijstje, maar hij was al best wel prijzig. Hij heeft toch best wel goede resultaten vorig jaar. Dus hij was, het was niet echt een koopje meer. Ik hou hem zeker in de gaten.
We zaten in de aftiteling.
Ja, sorry. Deze Rode Lantaarn werd mede mogelijk gemaakt door Canyon, fiets van de show. en het Dag en Nacht Media. Speciale dank aan Leon Geuyen, Bastiaan Gaillard, Maarten Visser en Bas van Eijk. En het koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. En natuurlijk ook Tim de Gier moeten we ook gewoon bedanken. Zeker, want zeker. Die is er vandaag dan wel niet.
Dankjewel, Tim.
Dankjewel, Tim. Leuk dat je bestaat.
Voor de steun.
Leuk dat je luistert.
Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon. En de Rode Lantaarn heeft ook een e-mailadres.
AVA van Vleuten.
Ja.
Toch? AV Vleuten. AV Vleuten. En mijn gewone naam op Instagram.
Ah, top.
Wat gebruik je meer?
Oh ja, ik was eerder veel meer van Twitter, maar ik begin al iets meer Instagram te komen.
Oké, okay. Nou, dan weten mensen waar ze moeten bereiken. Ja.
Groetjes, @ de Rode Lantaarn, podcast.nl, daar kan je ons mailen. We antwoorden eigenlijk altijd, maar het kan eventjes duren, want Willem, ja, is gewoon een beetje lui.
Ja, we hebben ook andere dingen te doen.
We antwoorden altijd. We antwoorden altijd. En abonneer je op iTunes of laat er in ieder geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we er nog één?
Zeker, van...
ja, wat een naam. Ja, Willem, daar ga je.
BBJDHDHDBD.
Zo.
Ik heb eerder al een recensie geschreven, maar na de aflevering met Jos van Emden moet ik het nogmaals doen. Een ontwapenend eerlijk en leuke man die 2 uur lang boeit en me meermaals met een lach door de dag heen laat gaan. Complimenten voor de opbouw en vraagstelling. Jullie zijn echt toppers. Nou, complimenten voor de opbouw. Ja, dankjewel. 5 sterren. Ja. Ah.
Ja. 2 uur is trouwens ook helemaal niet te lang. Nou ja, we zitten nu ook aan een uur en 3 kwartier.
Qua opbouw zijn we altijd toppers. Ja, hoe was je dag, Annemiek?
Dat is die VI, hè? Dat zijn die 20 vragen. Dat ram je er zo doorheen.
Dit was het. De Rode Lantaarn special met Annemiek van Vleuten. Annemiek, nogmaals dank. En heel veel succes dit seizoen. We gaan je met heel veel plezier vol. Als Eurosport een beetje meewerkt. En tot binnenkort voor de rest.
A biento.
A biento. I wish I could be in the south of France. Sous les France. In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.